Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van De Buitenwereld.
Ja, welkom bij de podcast die even niet over de Efteling gaat met Tim Insen en Paul Sprangers.
Ja, want voor de meeste luisteraars zal het wel bekend zijn, maar we maken ook een podcast over de Efteling.
Kleine boodschap.
En daarom bespreken we alles wat met de Efteling te maken heeft. Maar dit is dan de podcast waar we ons ei kwijt kunnen over dingen die dan niet met de Efteling te maken hebben. Het gaat meestal over reizen.
Ja, dat is toch een beetje onze tweede gedeelde passie, hè?
Zeker. En nou, daar hebben we al redelijk wat afleveringen over gemaakt, Tim. Maar we dachten, het is bij de buitenwereld ook wel eens leuk om reacties van luisteraars mee te nemen. Want die krijgen we er ook regelmatig.
Ja, dat is natuurlijk iets wat we bij Kleine Boodschap zo een paar keer per jaar doen. Maar inmiddels zijn we met de buitenwereld al een paar jaar bezig. Dit is de 22e aflevering. En dit wordt inderdaad de eerste keer dat we wat tijd gaan inruimen om stil te staan bij reacties van onze luisteraars.
Jazeker. Dus nou, laten we maar gewoon induiken, Tim.
Zeker. Nou, en dan moeten we eigenlijk beginnen, net zoals in een klassieke Kleine Boodschap aflevering trouwens, met een stukje follow-up. Want in aflevering 19 over mijn reis aan Dublin vertelde ik dat je er goed op moet letten dat als je op vakantie gaat naar Ierland, dat je dan een paspoort nodig hebt. Ondanks dat Ierland natuurlijk nog lid is van de EU, vallen ze wel buiten de Schengenzone vanwege gedoe met Noord-Ierland, Verenigd Koninkrijk, de Brexit. Nou ja, lang verhaal. Maar nu blijkt dat dat niet helemaal waar is. Je moet als je naar Ierland reist wel door de paspoortcontrole, zowel heen als terug. Maar daar kan je ook doorheen met gewoon een Europese identiteitskaart. Dus ik hoop dat onze luisteraars niet op basis van mijn advies inmiddels een paspoort hebben aangeschaft voor zichzelf in hun reisgezelschap. Want dat hoeft dus niet per se. Ik moet zeggen, ik vind de informatie hier en daar nog steeds heel erg verwarrend. Maar we hebben wat mensen gesproken die dicht bij het vuur zitten. En die verzekeren ons toch echt dat je echt met een ID-kaart ook naar Ierland kan.
Nou, mooi, goed om te weten. Dan gaan we door naar een voice clip die we al ontvangen, Tim. Want die hebben we meerdere gehad ook. En die is van Lianne Mostert. En die heeft een rondreis gedaan door Scandinavië. Ik denk dat we het beste gewoon kunnen gaan luisteren.
Ben heel benieuwd.
Hoi Tim en Paul. Hier een berichtje van Lianne. Eigenlijk een beetje een reactie op wat eerdere podcasts die jullie hebben gemaakt met de buitenwereld. Want ik ben een aantal weken geleden naar Noorwegen en Zweden geweest. En als voorbereiding heb ik onder andere naar jullie podcast geluisterd die jullie met de buitenwereld hebben gemaakt. En ik vind het wel leuk om nu met jullie te delen hoe ik Scandinavië beleefd heb. Ik heb de reis in mijn eentje gemaakt, 3 weken lang, van stad naar stad. Afgelopen jaar heb ik al 2 keer eerder dat gedaan, gewoon in mijn eentje met de trein rondgereisd. En dat was eigenlijk wat ik nu ook weer wilde. Alleen bleek het wel iets te lang te zijn om met de trein heen en weer naar Noorwegen en Zweden te gaan. Dus uiteindelijk heb ik er dit jaar voor gekozen om te vliegen. En dan tussen de steden door alles met zoveel mogelijk met openbaar vervoer te doen. De eerste stop van mijn reis was Stavanger. Daar ben ik op de eerste dag naartoe gevlogen. Vrij kleine luchthaven, maar wel heel goed te bereiken allemaal. Was om prima te doen. Ja, de stad Stavanger zelf was leuk om een keer gezien te hebben. Maar binnen een dagje ben je er wel een beetje doorheen. Maar wel heel leuk was een boottocht die ik naar het Lysefjord heb gemaakt. Het is echt wel heel spectaculair om zo'n fjord te zien vanaf de boot. Alle watervallen. En dat was wel echt wel een heel leuke ervaring. Niet goedkoop, maar daar was ik wel een beetje op voorbereid in Noorwegen. Daarna ben ik met de bus en een aantal ferries naar Bergen gereisd. Ook daar heb ik weer een fjord bezocht, het stadje bekeken en op Mount Floy geweest. Maar een van de hoogtepunten van de reis kwam voor mij daarna. Want die Bergensbanen is toch wel echt een heel spectaculaire treinrit. Ik heb, zoals ik aan het begin al zei, wel afgelopen jaren vaker met de trein door Europa gereisd. Maar dit is echt wel de mooiste treinrit die ik ooit heb gemaakt. Dus iedereen die een beetje van treinreizen houdt, zou ik hem aanraden hem zeker een keer te doen. Die moet je echt gedaan hebben. En Oslo kwam ik vooral voor de musea eigenlijk. Ik heb zelf achtergrond in de kunstgeschiedenis. Dus het staat een heel nieuw museum. Dat moest ik natuurlijk echt bezocht hebben. Maar het Kon-Tiki Museum vond ik toch wel echt de leukste. Het is echt een heel leuk museum. Zeker een aanrader. Ik wilde eigenlijk eerst meer tijd nemen in Oslo en wat minder in Göteborg, wat erna kwam. Maar ik ben toch blij dat ik uiteindelijk wat meer tijd voor Göteborg of Göteborg heb genomen. Onder andere doordat ik in de podcast wel hoorde dat daar heel veel leuks te doen was. En dat heb ik ook echt wel zo beleefd. Natuurlijk ben ik naar Liseberg geweest. Kon ik met mijn Efteling abonnement gratis in. Moet ik wel zeggen dat als je, net zoals ik, niet zo heel erg fan bent van achtbanen, dat je het dan wel snel gezien hebt. Ik kan me voorstellen dat het iets meer een park is als je wat meer van de extremere attracties bent. Ik was er in een half dagje wel een beetje doorheen. Maar de grootste tip die ik toch iedereen wil geven die naar Göteborg gaat, een tip die ik ook wel van familie kreeg, was om die eilanden te bezoeken. Ik ben zelf op Frongo geweest, een van de zuidelijke eilanden, en dat was wel echt heel mooi. Het viel me ook op hoe weinig toeristen daar eigenlijk waren. Op een gegeven moment heb ik een wandeling door de natuur daar gemaakt. En ik was bijna in mijn eentje. heel rustig. Maar zeker als je in je eentje bent, ook voelt het wel heel veilig en goed om te doen. En echt een heel mooie natuur die je daar ziet. Maar de leukste stad van de reis en een van mijn favoriete steden tot nu toe was toch echt wel Stockholm. Tim, ik snap je liefde ervoor helemaal. Het is echt een fantastische stad waar je gewoon zoveel verschillende dingen kan doen. Ik sliep zelf in Gamla Stan, de oude wijk. En ja, gewoon alleen al door die straatjes daar lopen, dat was al zo leuk. En verder is er zoveel, zowel musea, natuur. Hoogtepuntjes voor mij waren toch wel Skansen en het Vasermuseum. Maar ik ben er 5 dagen geweest en ik heb het gevoel dat er nog zoveel te zien is. Dus het zal zeker niet de laatste keer in Stockholm geweest zijn voor mij. Naar Stockholm heb ik weer een vliegtuig naar huis genomen. Ook daar alles gewoon weer prima verbonden, goed te doen. Het ging eigenlijk heel vlekkeloos daar allemaal. Dus ik kijk er heel positief op terug op mijn vakantie. Ik heb het echt heel erg naar mijn zin gehad. Het zal zeker niet de laatste keer Scandinavië geweest zijn. En mijn ervaring was dat het ook als solo-reiziger eigenlijk gewoon allemaal heel goed te doen is. Het is wel wat duurder natuurlijk. Maar ja, alles is zo goed geregeld. En het voelt ook eigenlijk overal gewoon heel veilig. Dus ja, ik kijk heel positief op terug. Jullie bedankt voor de tips uit de podcast. Daar heb ik ook zeker wat aan gehad. En jullie veel succes met de podcast die nog komen. En veel plezier op jullie reizen. Doei doei.
Nou, Tim, ik haal er één belangrijke les uit. Het kan dus ook maar weer in 4,5 minuut zo'n aflevering maken.
En bedankt Paul. Nee, wat een toffe voice clip, Lianne. Ik heb echt met heel veel plezier naar jouw verhaal zitten luisteren. Ik vind het op zich altijd al wonderlijk dat er mensen zijn die daadwerkelijk naar onze podcast luisteren. Maar ik vind het nog toffer dat er daadwerkelijk ook mensen zijn die naar onze tips en adviezen luisteren. En ja, er zitten heel veel elementen, of er zaten heel veel elementen in jouw reis die ik toch ook, die mij ook al kunnen bekoren hoor. Ik hoorde al een vlooibanen en de treinreis van Bergen naar Oslo, Liseberg, de Scherenkust met Vrongen, Skansen, Vasa Museum. Ja, dat zijn allemaal favoriete plekjes van mij.
Ja, en een hoogtepunt, de treinrit, die hebben we beide ook gedaan. Hè?
Ja, klopt inderdaad.
Inderdaad, echt wel de moeite, ja.
Echt een schitterende reis die je hebt gemaakt. Ik kan iedereen die reis die jij hebt gekozen ook wel echt aanraden. Want dat is inderdaad hoogtepunt op hoogtepunt. En na het horen van dit verhaal heb ik toch stiekem ook alweer zin om terug te gaan naar Scandinavië.
En goed om te horen dat je dit dus prima alleen kan doen. Er zijn misschien mensen die dat ook graag willen doen en misschien een beetje spannend vinden. Nou, dus bij deze een hart onder riem van die mensen. Daar gaat dus meer dan prima.
In Scandinavië kan dat zeker. En misschien toch ook wel een trigger voor mij om misschien toch een keer Oslo een tweede kans te geven. Want dat viel mij, die stad viel mij een beetje tegen. Maar als ik dan toch nu de verhalen van Lianne hoor, dan denk ik van misschien toch ook maar een keer terug.
Kon-Tiki Museum klinkt toch goed, ja. Ik heb Oslo misschien ook niet genoeg tijd gegund.
Ja, nu moet Lianne alleen nog naar Kopenhagen en Helsinki natuurlijk, hè?
Dat is zo mogelijk al lang geweest. Maar dat was niet de laatste reis die ze er heeft gedaan.
Nee, heel tof. Dankjewel.
We kregen ook een vraag van Tom en die sluit er wel een beetje op aan. Hij vraagt namelijk, hebben jullie tips als je graag per trein wilt reizen naar en in Denemarken? Ben je wel eens met de trein die kant op gegaan, Tim?
Nee, niet die kant op. Ik heb wel eens gekeken om met de trein naar Kopenhagen te gaan vanuit Nederland. Maar dat is best wel een lange reis met flink wat overstappen. Ik heb wel vanuit Kopenhagen naar Malmö gereisd en terug.
Dat is een flink end.
Een heel aantal keer. Dat is een korte, maar wel hele toffe rit natuurlijk over de Öresundsbrug. The Bridge, ook wel bekend natuurlijk van de tv-serie. Maar dat is een hele fijne reis, Kopenhagen, Malmö en terug. Dat is ook zeker een aanrader als je in Kopenhagen zit.
Maar thuis, enkele minuten of 10
minuten? Nee, volgens mij een half uurtje.
Oh ja, serieus?
Ja, je moet het water over, hè, over de beroemde brug en door de tunnel en dan nog die stad in. Maar dat is echt een aanrader, want dat is een heel gaaf traject. En ook een heel gaaf station trouwens, zowel in Kopenhagen als in Malmö.
Dan rij je onder die brug, hè?
Je rijdt in de brug, zeg maar. Dus volgens mij, als je in de trein zit, dan rij je op de begane, nou moet ik zeggen, op de onderste laag van de brug. En de auto's rijden daarboven.
Ja, precies. Ja. Ja.
Dus je hangt met je trein onder de brug. Nee, maar dat is een heel vet traject. En ik weet dat je vanuit Kopenhagen ook prima verbindingen hebt naar zowel Göteborg als Stockholm.
En binnen Denemarken, want dat is ook zijn vraag.
Ben ik niet met de trein gereisd. Ik heb alleen in Kopenhagen en de regio eromheen. Heb ik met de trein een aantal ritjes gemaakt. Deels ook met de lokale trein. En dat is prima georganiseerd. Maar hoe het in het land zelf is, weet ik niet.
Ja, jij? Ik heb ook alleen maar ervaring rondom Kopenhagen met de trein. Ja, ja in Göteborg, maar dat was een tram trouwens. Dus geen trein. Dus dat weet ik eigenlijk ook niet.
Nou ja, op zich, de spoorwegen in de Scandinavische landen zijn prima georganiseerd hoor. En ik denk als je net wat meer tijd hebt, dat je ook prima vanuit Nederland met de trein naar Denemarken kan hoor.
Nou, daar kunnen wij Tom wel vertellen, Tim. Maar we hebben misschien iemand die dat nog veel beter kan. En dat is Rosanne Vleugel. Die heeft ons een voice clip gestuurd over internationaal treinreizen. Misschien moeten we die even gaan luisteren. En misschien krijgt Tom daar ook een beetje antwoord op zijn vraag.
Ik heb er zin in.
Hallo, ik ben Rosanne. En ik luister heel graag naar Kleine Boodschap en naar de buitenwereld. En ik heb gehoord dat Tim een niet al te beste ervaring met de nachttrein heeft gehad. Nou heb ik heel veel internationaal met de trein gereisd, in Europa en ook wel met de nachttrein. En ik dacht, ik ga een aantal aanraders, afraders, tips geven. Nou, laten we beginnen met de aanraders. Je kan bijvoorbeeld naar Italië. Dat is echt wel een aanrader met de trein. Dat kan eigenlijk op twee manieren. Je kan of overdag reizen en dan plan je een overnachting in bijvoorbeeld München of Zürich in. En dan ga je de volgende dag door. Of je neemt een nachttrein of naar Innsbruck of naar Zürich en dan ga je de volgende ochtend door. Het voordeel van Italië als treinland is dat er heel veel hoge snelheidsverbindingen zijn. Dat is door twee maatschappijen. Trenitalia is van de staat, een soort van de NS van Italië. Die heeft meer opties qua tijden, maar die is ook flink duurder. Dan heb je ook Italo, dat is echt de prijsvechter. Dat is mijn favoriet persoonlijk. Die is dus goedkoper. Het is iets meer zoeken qua treintijden, maar de service is over het algemeen ook wel beter. In Italië is het heel makkelijk om veel steden te bezoeken met de trein als je bijvoorbeeld een paar weken gaat, twee weken of zo. En deze zomer ben ik een paar dagen in Florence en vanuit Florence gaan we ook voor één dag naar Rome. Dat kan gewoon, want het is enkele reis 2 uur. En bij Italo hebben we voor business class, dus er zijn meerdere klassen, maar business class hebben we €25 per persoon enkele reis betaald. Dus dat is best te doen. Nou, nog een andere aanrader met de trein is om naar Berlijn te gaan. Dat is een directe trein vanuit Nederland die vaak rijdt. Helaas niet op hoogsnelheidslijn, maar het is geloof ik vanaf Amsterdam 1 uur of 6. En hij stopt op meerdere plekken in Nederland, dus dat is allemaal goed te doen. En als laatste aanraders zijn Parijs, Londen en Brussel met de Eurostar. Die gewoon snel en direct rijdt. Echt voor je het weet zit je in Parijs of in Londen of waar dan ook. Dat is echt ideaal. Nou, dan een paar afraders. Is als je een reis via Parijs wil boeken, bijvoorbeeld naar Spanje toe, is het een afrader om dat in één dag te willen doen. Want je moet altijd van Gare du Nord naar Gare de Lyon. En zeker met kinderen is het echt een gedoe om dan met de metro in één keer alle bagage te verslepen en die volgende trein te moeten halen. Boek gewoon 1 of meerdere nachten in Parijs als tussenstop en ga dan door. Ditzelfde geldt ook een beetje voor Londen, maar dat heeft niet te maken met een wissel van een station. Maar omdat je bij de Eurostar alleen de Eurostar kunt boeken. En als je dan een overstap losboekt en je door de vertraging die overstap niet haalt, ben je zelf verantwoordelijk voor of je die haalt of niet. En dus ook voor een hele nieuwe trein moeten boeken. En dat is gewoon het grote risico. Een volgende afrader is met de trein naar Europa Park willen gaan in één keer vanuit Nederland. Het is een slechte verbinding en echt een lange reis. Dus ik zou het alleen aanraden als je toch al met een wat langere reis met meerdere stops daar in de buurt komt. Ook een afrader als je weinig tijd hebt in Scandinavië, want het kan zeker. Ik ben ook naar Kopenhagen en Stockholm geweest. Maar Kopenhagen is nog net in één dag te doen, een reis van 1 uur of 11. Maar ook daar zou ik toch zeker met jonge kinderen aanraden om bijvoorbeeld in Hamburg of Berlijn een tussenstop in te plannen. En hem in een stapsgewijs te doen. Het is echt goed te doen, maar wel in stapjes. En er is een bepaalde verbinding, dat heet de Eurocity. Het zijn heel veel verbindingen die Eurocity heten, maar het gaat specifiek om het stuk tussen Hamburg en Kopenhagen en alle stukken van München richting Italië. En mijn afrader is om die in de tweede klas te doen. Dat zijn namelijk hele drukke trajecten, hele drukke treinen. Ik heb wel eens dubbele stoelreserveringen gehad, waardoor ik alsnog moest staan terwijl ik een stoel gereserveerd had. Dus of eerste klas, wat als je ruim van tevoren boekt best te betalen is. Of als je instapt op het beginstation, zorg dat je ruim voor vertrek van de trein op het station bent. Heb je meer tijd om rustig je plek te zoeken. Dan als laatste nog wat algemene tips. Boek niet via NS International, maar via een lokale vervoerder. Als je naar en via Duitsland reist, is dat altijd de Deutsche Bahn. Binnen bijvoorbeeld Italië is dat dus Italo Trenitalia. Bij Zweden is dat SJ. Zoek gewoon even op welke het is. Maar eigenlijk bijna alles, als je Nederland uitgaat en het is niet Eurostar, dan ga je bijna altijd via Duitsland. En dat is beter omdat je vaak meer treinopties ziet. De prijzen zijn gelijk of lager, bijna altijd lager. De apps zijn beter qua reisinformatie en als er iets misgaat is er ook betere service. Ik weet dat wij met Deutsche Bahn een vertraging hadden en ons hotel zo in konden. andere mensen die VNS International geboekt hadden, die moesten zelf voorschieten en met een heel gedoe met bonnetjes en vouchers het proberen terug te krijgen. Nou, daarop aansluitend ken je reizigersrechten. Bijvoorbeeld als je trein uitvalt of je overstap door vertraging onmogelijk is, mag je in ieder geval binnen Duitsland elke andere trein nemen die je naar jouw bestemming brengt. Als het kan, reserveer altijd zitplaatsen. Een extra tip, je kan extra stoelen reserveren via een losse boeking zonder ticket. Als het overvol is in de trein, ben je wel verplicht om die op te geven. Maar als je bijvoorbeeld met kinderen reist en zo een beetje meer ruimte hebt in een trein die dus niet overvol is, maar wel enigszins vol, dan is het wel een aanrader. Dan nog een grote aanrader voor met kinderen. Bij de Deutsche Bahn hebben ze een baankaart 25% korting. Die geldt voor zowel de tweede als eerste klas voor alle reizen binnen Duitsland. En als je tussen de 6 en 18 jaar bent, dan kost die 8 euro voor 1 jaar. Dus je hebt je er met je eerste reis waarschijnlijk gelijk al uit. Dus dat is sowieso een aanrader. Boek de treinen 3 tot 6 maanden van tevoren voor de laagste prijs. En ik kijk altijd tot wanneer ik nu kan boeken. Reken ik door. Wanneer mijn reis vrijkomt, zet het in mijn agenda. Ga gelijk boeken. Als laatste, Interrail is alleen voordelig als je van plan bent heel spontaan te reizen. En alsnog zijn er veel reserveringen handig of zelfs verplicht. Dus voor gewoon een geplande reis zijn tickets eigenlijk het handigste. Nou, sorry dat het heel erg lang duurde, maar hopelijk hebben jullie wat aan de tips. En bedankt voor de podcast die jullie maken. Doei!
Wauw. Rosanne heeft niet zozeer een voice clip ingeleverd, maar zo'n beetje een halve buitenwereld aflevering.
Dit is een goudmijn aan tips, hè? Ja.
Dankjewel, Rosanne. Echt super handig, super inspirerend ook.
Ja, maar ze raadt dus in principe wel af om richting Scandinavië te gaan, want Kopenhagen kan al 1 uur of 11 duren. Dus als je het erover over hebt, dan kan het zeker, Tom. Maar je moet wel jezelf goed voorbereiden in dat geval, denk ik.
Ja, ik zou in ieder geval niet in 1 keer doorreizen. Dus dat je na Kopenhagen dan ook nog verder Scandinavië inreist. Dan zou ik zeggen, blijf daar een paar dagen en reis daarna verder, mocht je die behoefte hebben.
Ja, ik kan me wel voorstellen dat het misschien een verbinding is die, als je bent er 11 uur mee bezig. En dat ligt dus wel tussen Hamburg en Kopenhagen een verbinding, begrijp ik. Maar dan kan het dus ook zo zijn dat je moet dan eerst een stuk naar het noorden. En dan ben je dus op het westelijk deel van Denemarken. Dan ben je er al. Je kan daar ook eerst dan verder gaan reizen en dan terug naar het punt waar je naar het westen kunt richting Kopenhagen. Dus dat is natuurlijk ook wel een optie die je daar hebt. Dat zal vast goed kunnen.
Als je de tijd hebt, denk ik dat dit zeker een aanrader is.
Ik heb ook een voordeel van Denemarken is dat het een vrij vlak land is. Dus de treinverbindingen daar zijn waarschijnlijk vrij goed, omdat ze ook niet extreem duur waren om aan te leggen.
Wat zijn eigenlijk jouw ervaringen met internationale treinreizen? Heb je er veel gemaakt?
Internationaal?
Ja.
Ik denk dat ik niet heel veel verder ben geweest dan België. Ja, wel in het buitenland treinen gebruikt. Maar ik denk dat naar België reizen de enige reis is die ik heb gemaakt waarbij ik vanuit Nederlandse grens over ben gegaan met de trein. Dat kan ik me bijna niet voorstellen trouwens. Maar volgens mij is het wel zo, ja. Jij?
Ik ben een paar keer naar Londen geweest met de Eurostar. Super fijne verbinding. Parijs heb ik zowel met het vliegtuig als met de Thalys gedaan. Ik moet zeggen, daar heeft de trein toch ook echt wel mijn voorkeur. We zijn ook een keer naar Wenen geweest met de trein. Nou, daar refereerde Rosanne al aan. Dat was niet zo'n succes. Daar hoor je alles over in de buitenwereld aflevering over Wenen. Ik ben ook een keer naar Berlijn geweest met de trein. Dat is die reis van 6 uur. Dat was ook erg leuk.
Ja, dat is ook echt wel een mooie lengte. Een mooie treinreisduur.
Ja, nou de laatste keer, of de tweede keer eigenlijk dat wij naar Berlijn gingen met de kinderen erbij. Toen lag dat traject er volgens mij uit of moest je omreizen. En dan duurde het 12 uur, dus toen hebben we wel gewoon gevlogen. Maar dat zijn denk ik de reizen die we vanuit Nederland hebben gemaakt. En verder nog wat trajecten. Ja, dus een aantal keer Kopenhagen-Malmö met de trein gedaan. En Bergen-Oslo met de trein gedaan. Dat waren ook toffe trajecten. En op dit moment, op het moment van opname, hebben we ook plannen om in Italië met de trein te gaan reizen. En om ook nog een keer naar Parijs te gaan met de trein. Dus ik moet zeggen, wij zijn thuis wel echt fan van treinreizen richting het buitenland of in het buitenland. Alleen moeten niet zo gaan als die ene keer naar Wenen. Dus reizen met de nachttrein, dat is nog een verboden onderwerp thuis.
Ik ben wel echt pro treinreizen, want ja, in Japan heb je natuurlijk sowieso gemerkt hoe goed dat daar kan, hoe goed het in een land kan werken. En ik zou het echt helemaal top vinden als we in Europa ook zo'n vorm van treinreizen zouden kunnen aanbieden die Europa vrij goed bedekt. Ik denk dat ik dan zou ik nog zelden nog gaan vliegen binnen Europa, denk ik. Maar ja, zover is het nog niet, maar er zijn wel sprankjes van hoop als ik Rosanne mag geloven in ieder geval.
Ja, en ik ben het wel met Rosanne eens. Hoor. Ik denk inderdaad Parijs, Londen, Berlijn. Dat moet je eigenlijk gewoon met de trein willen doen.
Ja, Berlijn sowieso. Als je met de auto gaat, dan ben je een goede 8 uur bezig. En met de trein 6. Nou, dan is het een no-brainer wat mij betreft.
Als die rijdt, wel ja.
Dat is wel essentieel, ja. En dan gaan we door naar een mail van Inge. En die schrijft: hoi Tim en Paul, bedankt voor jullie superleuke buitenwereld aflevering over Japan. Helaas kwam hij voor mij net te laat, want ik was toen uitgekomen net zelf in Japan. En hield mijn podcast apps wat minder goed in de gaten. Daarom heb ik hem net geluisterd om na te genieten. Een feest van erkenning. Er is één ding waar ik een aanmerking op wilde brengen. Omdat het iets is waar ik zelf heel erg van ben geschrokken tijdens mijn reis. Wat voor mij en mijn partner echt het dieptepunt was. En dat is het niveau van dierenwelzijn in Japan. Dat is veel en veel lager dan in Europa. Als we het hebben over huisdieren, dierentuinen en dierencafés. En dat is iets wat we niet per se hadden verwacht als Europeanen. Omdat we Japan natuurlijk kennen als een hoogontwikkeld land. Met hoge standaarden voor OV, hygiëne, etc. Die de onze vaak overtroffen. Allemaal uitgebreid besproken door Paul. De dierentuin van Ueno die jullie bespraken, net als vele andere dierentuinen in het land, wordt bijvoorbeeld door veel toeristen zeer laag gewaardeerd door het gebrek aan ruimte, schaduw en afleiding voor de dieren. En daarnaast heb ik daar een zeer naar gevoel aan overgehouden en spijtig dat ik met mijn geld dierenleed heb gesteund. Daarom raad ik Tim aan dit goed te onderzoeken voordat hij op vakantie naar Japan gaat. En misschien kunnen jullie platform ook gebruiken om andere mensen hierover te waarschuwen. Nogmaals veel dank voor jullie podcast, waar ik altijd van geniet. Ook als mede Zweden fanaat.
Kijk.
Groetjes Inge.
Is er eentje van de Zweden fanclub.
die zijn er veelvuldig.
Interessant onderwerp. Hoe heb jij dat ervaren in Japan?
Nou, ik heb het ook zo ervaren. Ja. Die dierencafés die zitten echt op ieder hoek van de straten in sommige wijken. En wij hebben daar ook met enig afgrijzen naar staan kijken. We zijn er ook nergens binnen geweest. Ook omdat we inderdaad met ons geld niet dat wilden steunen. En ik weet niet hoe goed het is geregeld bij de dierencafés. Hoor. Alleen het hele concept spreekt me al gewoon niet aan. En als je dan voor die ramen staat, ja, dan zitten die dieren allemaal in kleine hokjes. En die worden er te pas en te onpas uitgehaald. Die zitten er zelf waarschijnlijk ook helemaal niet op te wachten. Ik en eigenlijk het hele gezin, maar waren daar gewoon ook niet voor. En de dierentuinen zijn we niet ingegaan. Dus daar heb ik het zelf niet gezien. Maar ik neem het gewoon van in aan dat het zo is. Want ja, die animal cafés, daar voelden wij hetzelfde bij. Ja.
Hey, ik moet zeggen, ik vind het altijd lastige kwesties. Kijk, ik ben ook iemand die absoluut hart heeft voor dieren. En die dierenwelzijn belangrijk vindt. Ik heb ook zoiets meegemaakt in Hongkong. Daar heb je onder meer Goldfish Street. Daar zitten heel veel dierenwinkels op een rij. En die zitten soms ook wat krapper bemeten dan hier in Europa. Maar ik vind ook altijd wel dat er een andere kant aan de medaille zit. En ik vind als je in het buitenland bent, moet je altijd voorzichtig zijn met oordelen en veroordelen. Want je bent toch in een andere cultuur waar mensen andere gewoontes hebben en op een andere manier tegen dingen aankijken. Dus voordat je verwijten gaat maken over dierenwelzijn, heb ik ook altijd wel zoiets van probeer je in die mensen te verplaatsen. En die zijn misschien niet anders gewend. Die doen dit misschien niet uit kwade wil, maar omdat ze gewoon niet beter weten. En omdat dit nu eenmaal de standaard is in dat land. Dus ik vind het altijd lastig om vanuit ons perspectief van de Nederlander anderen te veroordelen over wat zij normaal vinden. Zij weten misschien gewoon niet beter.
Nou ja, dat kan ik me daar niet voorstellen. Het concept waait ook wel een beetje over naar andere landen. In ieder geval die dierencafés dan. En dat is gewoon echt, ja, dat is echt een tourist trap-achtig ding. Ik kan me niet voorstellen dat heel veel Japanners daar zelf met enige regelmaat heen gaan.
Nou ja, als ik die verhalen hoor, zou ik er zelf ook niet snel naartoe gaan. Maar ik vind het altijd lastig om te oordelen met de Nederlandse bril op als je in het buitenland bent.
Ja, ik vind het met die dierentuinen vind ik dan een interessantere kwestie, denk ik. Omdat daar waarschijnlijk gewoon een hoop historie achter is hoe die dierentuinen daar zijn gegroeid. En hier ja, hebben we in de loop der jaren heel veel kleinere verblijven, nou, vaak ingewisseld om daar kleinere dieren in te stoppen. En grotere dieren een groter verblijf gegeven. Misschien een ontwikkeling die daar gewoon nog niet gaan is of zo. Ja.
Ja, ik heb dat ook gemerkt tijdens mijn reis in het Oostblok. Daar zijn de dierentuinen vaak in transitie van een oude Oostblok dierentuin naar een Westerse dierentuin. En dan zie je toch ook nog vaak krappe verblijven. Maar wat je daar wel ziet is dat de mensen daar inmiddels wel echt hard aan de weg aan het timmeren zijn om die dierentuinen te moderniseren en eens grotere verblijven te bouwen. Alleen die dierentuinen hebben natuurlijk niet genoeg geld om in één keer die hele dierentuin om te katten. Dus vind ik ook altijd van ja, je moet die dierentuinen ook de tijd gunnen om langzaam maar zeker die transitie te maken.
Ja, sommige dingen hebben misschien nog tijd nodig, ja.
Ja, maar wel een goede kanttekening van Inge en inderdaad let erop en doe wat goed voor je voelt.
Ja, en ik vind het concept van stemmen met je portemonnee gewoon heel sterk. Als je het niet wil steunen, moet je er ook niet heen gaan. Tenminste, als je vindt dat het niet aan jouw standaarden voldoet, dan hoef je ook niet mee te gaan in hoe de cultuur ermee omgaat natuurlijk.
Ja, daar heb je gelijk in. Aan de andere kant merk ik bij mezelf altijd dat ik het ook altijd wel zelf gezien wil hebben voordat ik ergens een oordeel over wil vellen.
Daar zit ook zeker in.
Hey, even wat luchtigers misschien. We kregen een berichtje van Nick via Twitter, via X. En die geeft aan dat hij na aflevering 15 van de Buitenwereld toch ook maar een weekje Helsinki en Tallinn heeft geboekt. Zal even linken in de show notes. Nick heeft een paar leuke foto's geplaatst. En nou ja, ook hier weer heel tof om te zien dat er daadwerkelijk luisteraars zijn die naar aanleiding van onze enthousiaste verhalen een vergelijkbare vakantie boeken. Ik moet zeggen, daar word ik heel erg vrolijk van.
Zeker. En we krijgen ook een mail van Bronco Pauw en die schrijft: goedendag mannen, ik heb een vraagje. Hoe boeken jullie een reis? Als in op welke plek, hoe maak je een filter, bij bijvoorbeeld Airbnb? Waar kijk je naar qua locatie, uitstraling? Hoe boeken jullie een vliegticket? Zelf of via een reisbureau? Wat is het voordeel van voordelig zelf doen of kwaliteit via een reisbureau? Ik probeer altijd de beste en goedkoopste te vinden. Maar ook onze laatste Disney-reis leek via Florivida toch het beste en goedkoopste te zijn. Ze hadden tickets die ik niet kon vinden, 14 dagen inclusief fotopas. En een complete reis was ongeveer net zo duur als mijn heen- en terugvlucht plus 1 week overnachten. Hoe is jullie ervaring daarmee? Nogmaals bedankt voor vele uren luisterplezier. Bronco Pauw.
Nou, hele interessante vraag. Of eigenlijk heel veel vragen in één bericht.
Nou, ik denk dat we misschien even achterstevoren gaan ontleden.
Interessant.
In ieder geval, we beginnen even met Florivida. Want wij zijn lichte Florivida fanboys, mag ik wel zeggen. Al hebben we er zelf nog nooit wel geboekt. Maar ik ken heel veel mensen die ervaring hebben. En we kennen toevallig, nou, misschien heel toevallig ook de mensen achter het reisbureau.
Stel dat ik ooit naar Orlando zou gaan. Want die kans die bestaat dat het nog een keer gaat gebeuren. Ja. Dan heb ik inderdaad wel de neiging om via Florivida te boeken. Ja,
ja, 100%. Ja, ik heb voor Japan ook met hun contact gehad. Alleen, ik had mijn reisschema toen al zo strak bedacht dat hun gewoon zeiden, ja, wij kunnen daar niks aan toevoegen, zeg maar. Wij zijn ook nog niet zo bekend en de kortingen, de marge die wij daar kunnen krijgen op hotels zijn zo oninteressant voor jou, dat je er misschien 2 tientjes mee bespaart, kun je het beter zelf gewoon allemaal regelen. Nou, dus dat toen ook gedaan, daar waren ze ook gewoon heel eerlijk in. En daar kan ik ook altijd enorm waarderen. Maar kijk, het voordeel van die reisbureaus, en zeker bij Florivida, die proberen gewoon klein te blijven. Die zijn met z'n vieren op dit moment, volgens mij.
Ja.
Dus die hebben niet zoveel overhead. Dus ze kunnen prijzen best wel scherp in de markt zetten. Want als tour operator krijg je gewoon kortingen. En nou ja, daar kun je zelf je marge in bepalen. En hun zitten volgens mij gewoon vrij scherp. En ze weten gewoon wat wij als pretparkliefhebbers, want dat zal voor de meeste luisteraars wel duidelijk zijn. Daar zijn wij.
Ja.
Wat die interessant vinden. Dus die gaan daar natuurlijk de meest interessante deals en zo mee zoeken. En die hebben ook gewoon heel veel connecties met allerlei verschillende hotelketens en vliegmaatschappijen. En die hebben uren de tijd om het uit te zoeken. Omdat bijna al hun klanten ook dit soort reisjes willen maken.
Nou, dat zou voor mij ook het argument zijn om een reis naar Orlando te boeken via Florivida. Namelijk dat je tegenwoordig 3 universitaire studies nodig hebt om überhaupt iets te kunnen plannen en boeken daar. Dus daar zou ik dan graag professionele hulp voor inschakelen.
Dat is ook wel nodig, denk ik.
Misschien meer algemeen, Paul, boek jij zelf? Boek jij via reisbureaus? Doe je allebei?
Ja, eigenlijk allebei. Reisbureaus wel lang geleden. De laatste keer was denk ik toen we naar... Ja, misschien ook nog een keer een D-reis of zonvakantie of zo gedaan. Maar de laatste keer dat het wel uitgebreider was het volgens mij naar Scandinavië toen met de auto en boot en vliegtuig en zo zijn gegaan. En trein toen eigenlijk ieder vervoersmiddel heb ik gebruikt onder de zon. Dus dat was 2019 denk ik. Maar tegenwoordig, ja, het ligt een beetje aan het land. Meestal doen we het zelf, regelen het zelf. En ja, soms is het gewoon voor je reisbureau als het een ingewikkelder land is.
Ja.
We zijn nu een beetje aan het oriënteren op de wat op de niet-Japanse, Aziatische landen, zeg maar.
Ja.
En daar zitten er wel bij. En dan denk ik van, ja, in Thailand of zo moet ik echt allemaal individueel zelf gaan regelen. Kan vast, maar daar is een bureau misschien wel handig. Omdat dan wat kennis daar, omdat je daar ook vaak lokale gids hebt. En privéchauffeurs en zo, ja, ga dan maar van afstand zitten regelen via het internet. Ik weet niet of dat helemaal het beste idee is, maar...
Nou, ik moet zeggen, sinds ik zeg maar zonder ouders reis, hebben wij 2 keer via een reisbureau een reis geboekt. En allebei de keren slechte ervaringen mee gehad. Dat er echt dingen misgingen die we dan uiteindelijk zelf maar weer moesten oplossen. Dus sindsdien boeken we voortaan alles gewoon zelf.
Ik heb eigenlijk nog geen 1 keer slechte ervaring gehad met een reisbureau. Nee.
Dat verklaart waarschijnlijk dan waarom jij er iets positiever tegenover staat dan ik. Nee, ik zie er zeker tegenwoordig echt totaal de meerwaarde niet meer van in.
Deze hij dus naar Florida gaat.
Dan wel.
Ja, dat is ook bijzonder, hè?
Ja. Overigens wel, misschien denk ik iets om bij na te denken. Wat wij dus 1 keer hebben meegemaakt is, we hadden via een reisbureau een reis naar New York geboekt. Een gerenommeerd reisbureau. En toen was de vlucht van de KLM was overboekt.
Ja.
En dan blijkt dat als je via een reisbureau een pakketreis boekt, dat je dus onderaan het prioriteitenlijstje van de KLM bungelt. Blijkbaar is dat een prijsafspraak. En toen waren wij dus degene die, nog niet eens degene die niet mee konden op de vlucht. Ik kon mee en Anne kon niet mee. Uiteindelijk hebben we wel geregeld dat we alsnog allebei mee konden. Maar als je dus via een reisbureau een pakketreis boekt, dan heb je dus vaak, hang je onderaan in de rangorde als je met het vliegtuig op pad gaat.
Zo, oké. Okay.
Misschien dan de eerste vraag van Branko. Ja. Hoe boeken wij onze accommodaties en reizen?
Ja, maar ik weet dat bij jullie dat allemaal vaak doet, hè?
Die doet in ieder geval al het vooronderzoek, ja.
Dat is vooral voor de locatie waar die dan zitten, toch?
Ja.
Heb je daar verder nog een methodiek voor of zo?
Ja, het hangt er bij ons een beetje van af wat we doen. Reizen we met z'n tweeën of met kinderen? Want ja, daar hangt weer vanaf wat voor accommodatie we willen. Als we met kinderen gaan, dan komen we eigenlijk tegenwoordig vrij vaak uit bij Airbnb. Daar hebben we hele positieve ervaringen mee. En wat we dan doen, of waar eigenlijk met name Anne heel veel tijd in steekt, is gewoon bij Airbnb gewoon op zoek gaan naar de perfecte accommodatie. En dat is een combinatie van prijs, locatie, reviews, foto's. En dan gewoon ontzettend veel tijd erin steken in uitpluizen en vergelijken. En dan een soort optimum vinden van ja, prijs, review en locatie.
Ik vind dat misschien ook wel altijd het moeilijkste hoor. Gewoon een overnachtingsplek uitzoeken. Misschien nog wel langer bezig met alle andere delen van de reis.
Absoluut. En dat is eigenlijk vaak ook het meest belangrijk. Of het komt eigenlijk het meest nauw. Omdat ja, als je accommodatie tegenvalt, dat is toch vaak de plek waar je minimaal een aantal dagen zit.
Ja, dus wij zitten er vaak wat korter. Dus dan zou ik kritischer kunnen zijn, maar ben ik dat toch niet.
Nee. Het voordeel van Airbnb is natuurlijk dat je daar dus een beetje user-based hebt. Dus je moet daar gewoon heel goed kijken naar hoeveel reviews zijn er geplaatst. In welk jaargetijden, hoe oud zijn ze, hoe positief zijn ze of niet. Dus dat is echt een hele studie. Soms als we er echt niet uitkomen via Airbnb. Want je hebt natuurlijk een aantal plekken op de wereld waar ze nog niet zo van Airbnb zijn. Dan proberen we ook wel eens Booking. En als we echt voor een hotel gaan, doen we soms met kinderen vaak, als we met z'n tweeën zijn, dan maken we vaak gewoon gebruik van Google Maps. Dus gewoon zoeken op hotels in puntje, puntje, puntje. Ja. En dan krijg je in Google Maps gewoon een heel handig kaartje met daarop, volgens mij wolkjes met daarin de prijs per nacht en het aantal sterren van de gemiddelde review. En zo maken we dan gewoon de selectie op locatie en prijs en review weer.
Ik heb ook wel een redelijk uitgehamerd systeem inmiddels ontwikkeld, denk ik. Bij mij begint alles in Google Maps. Want ik ga eerst gewoon kijken van wat zijn de dingen die we willen gaan bekijken. En dat kunnen steden zijn. Meestal begint het heel grof, weet je wel. Een paar steden die mogelijk interessant zijn om te gaan checken. Dat prik ik dan een prikkertje op. En tegenwoordig is bij Google Maps heel chill. Het kan vreemd genoeg niet via je computer, maar wel via een tablet of je telefoon. Dan kun je een lijst aanmaken en dan kun je allemaal individuele emoji geven.
Okay.
Dus ik heb bij Japan bijvoorbeeld alle grote stations heb ik dan weer met een trein-emoji gekenmerkt. Dus die staan al op een kaart. En dan heb ik op een gegeven moment heb ik twee lijsten gemaakt. Eentje met gewoon toffe dingen om te zien en dan eentje met echte highlights. Dan mochten er dan ongeveer 3 per stad zijn, had ik bedacht. Dus er waren dan groene en rode puntjes. Ik begon met rode puntjes, want dat was dan een beetje de vlag van Japan. Maar dat systeem hanteer ik nu ook op andere plekken. En die groene puntjes waren echt de dingen die moet je gezien hebben. Anders was het gewoon, dat was het eigenlijk zonder dat je erheen bent gegaan, om het zo maar te zeggen. En op basis van die dingen ga ik dan vaak kijken van wat zijn een beetje interessante regio's om een hotel te zoeken. Want dan weet je een beetje waar ze het station. Als je daar niet al te ver vandaan zit, dat was in het geval van Japan dan wel goed om te weten. Dan hoef je ook niet zo'n tering uit met je koffer of zo door de stad heen te lopen. En ik kijk dan ook een beetje naar de OV-stations, weet je wel, die belangrijk zijn. Maar ik zoek van tevoren ook een beetje op blogs en zo op van wat zijn de interessante plekken om te verblijven. Ook met een gezin vaak, weet je wel. En dan is de kwestie van ongeveer een gebied bepalen. Of in ieder geval een paar gebieden meestal. En dan met booking.com bijna altijd eigenlijk een filter toepassen. Dus we willen met z'n allen op één kamer. Dat is al vrij essentieel met het gezin. En dat is eigenlijk de voornaamste. Meestal probeer ik voor een 8 en hoger te gaan qua beoordeling. Dan weet je in ieder geval dat het gewoon wel oké is. En dat zijn eigenlijk de voornaamste filters. Iedereen op één kamer. Ja, iedereen op één kamer. Minstens een 8 of hoger. Ja, dat is het eigenlijk. En dan ga ik gewoon op die kaart kijken of dat er in die regio wel ligt. En dan in die gebieden waar ik dan hoop dat er wel ligt. En zo kies het een beetje.
Ja. Nou, dat is wel een interessante aanvliegroute, ja. Want dat doen wij inderdaad ook, wat ik al zei. We kijken vaak naar de combi, prijs, review en locatie. Bij locatie gaan wij ook altijd eerst pakken we de kaart erbij. Vaak gewoon letterlijk een papieren kaart uit een reisgids. En dan met een potlood gaan we aankruisen wat inderdaad de highlights zijn die we willen zien. Dat kan ook nog steeds natuurlijk. En dan zoeken wij vaak wel een locatie die niet midden in het toeristische hart ligt. Want dat is vaak te druk, te rumoerig, misschien te onveilig. Maar dan gaan wij vaak het liefst in een wijk zitten net om het stadcentrum heen. En dan liefst inderdaad in de buurt van een station of een metrostation of een bus- of tramhalte. En een supermarkt, ook altijd heel handig.
Ja, zeker.
En ja, dat helpt ons dan bij die studie van wat is nou de ideale locatie.
Oh ja, dat is ook nog een lijstje wat u dan maakt van interessante eetplekken in de buurt. En dat kan gewoon een bakker zijn, want die zijn ook heel belangrijk. Of gewoon restaurants of dingen of supermarkten inderdaad. En daar heb ik dan nog een losse setje pint voor altijd. En zo krijg je een redelijk goed idee. En het voordeel van die pins vind ik dan, als je daar ter plekke bent, kun je ook op je telefoon heel snel al die dingen weer tevoorschijn toveren.
Ja, ja, daar pakken wij inderdaad ook dan vaak Google Maps er nog even voorbij voor inderdaad de horeca in de buurt. En bij ons is dat soms een studie die echt weken duurt. Ja, niet dat je daar dan wekenlang fulltime aan zit, maar wel iets wat dan even moet indalen, zeg maar, voor je echt de ideale plek hebt gevonden, het perfecte Airbnb-appartement.
Dat herken ik heel erg, ja. Nou, het is voordeel trouwens van Booking.com dat je vaak, als je vroeger bij bent, dat je heel vaak al iets kunt vastleggen zonder dat je moet betalen. Dus dan kun je nog afwijken. Dus op een gegeven moment ben ik ook naar het systeem gegaan van, als ik iets zie en dat bevalt me wel, leg ik het gewoon vast. En eigenlijk, nou volgens mij, 19 van de 20 gevallen gaan we dan uiteindelijk ook heen. Maar dan heb je die zekerheid in ieder geval dat het is geregeld. Ja. En dan kan je in principe al een vinkje zetten. En kom je nog iets beters tegen, dan kun je tot een maand van tevoren vinken nog vrij acceptabel om dan daar nog naar over te switchen. Ik hou niet zo van de laatste dagen nog snel die switch te maken. Niet heel erg ethisch. Ah ja, en wat ik nog een ding is, dat misschien valt het niet echt buiten het boeken, maar ik heb dan nog een ander systeempje. Ja. Als we meerdere plekken op één dag zijn, dan doe ik het liefst, probeer ik een beetje geclusterde dingen uit te zoeken, zodat we gewoon naar één stadsdeel kunnen gaan. En daarom, of misschien twee of drie, weet je wel, die een beetje in een logische, langs een logische lijn liggen. Dus dan pak ik weer Google Maps erbij, maak een screenshot van al die dingen. En dan ga ik gewoon daar met een teken-appje overal cirkels omheen zetten. En dan bepaal ik zo een beetje, okay, dit zijn mooie groepjes van dingen die we kunnen doen. We hebben zoveel dagen, dan moeten we eigenlijk zoveel dingen doen. Dus dan plannen we zo een beetje die dagen uit.
Ja, en dat is dus exact wat wij op de papieren kaart doen met een potlood.
Ja, dit is wel heel erg vloeibaar, want het kan nog van alles afvallen. Vooral dat meestal tijdens het reizen. En vluchten zoek ik eigenlijk altijd uit via Google Flights. Uh-huh. Werkt echt extreem goed daarvoor. Je geeft gewoon aan van waar naar waar je wilt. Dat is af en toe nog wel een beetje uitvogelen. Want als je steden kiest, dan kan het zijn dat je meerdere vliegvelden eromheen pakt. En wij vliegen bij voorkeur vanuit Amsterdam. Maar ja, als de andere dingen gewoon beter uitkomen qua tijd en zo, dan zijn we daar niet heel erg, houden er niet per se heel erg aan vast. En dan kun je je datums kiezen. Maar dan zie je op het moment dat je datums gaat kiezen, zie je al wat het prijsverschil is tussen de goedkoopste ticketopties. En dat werkt echt enorm goed. En als je dan die dagen kiest, dan krijg je dus gewoon alle vluchtopties te zien. Inclusief tijden, hoeveel overstap je hebt. Ook wat de bagageregels standaard zijn, is ook wel vrij relevant tegenwoordig. En dan kun je eigenlijk razendsnel uitvogelen of dat het interessant is om die kant op te gaan.
Nou, ja, als wij een vlucht moeten boeken, dan gaan we eigenlijk tegenwoordig standaard gewoon naar de website van de KLM. Als de KLM nou geen prettige vluchttijden heeft, dan willen we er ook nog wel eens Google Flights bij pakken. Maar eerlijk gezegd, die paar keer dat we niet met de KLM vlogen, zijn niet heel goed bevallen.
Oh, jullie hebben echt pech gehad, joh, met je reizen.
Ja, dus daarom blijven we nu vaak gewoon eigenlijk altijd trouw aan de KLM. En dat bevalt altijd prima. En treinreizen, we zijn ooit gestart met NS International. Maar tegenwoordig boeken we ook vaak gewoon rechtstreeks op de website van Thalys of Eurostar. Nou ja, dat is tegenwoordig natuurlijk hetzelfde bedrijf. Maar dat doen we ook gewoon rechtstreeks. En wat we ook doen, als we dan toch bijvoorbeeld een accommodatie via booking.com vinden. En we zijn er over uit dat dat de perfecte accommodatie is. Is dat we dan vaak niet via booking boeken. Maar gewoon rechtstreeks bij het betreffende hotel of vakantiepark zelf. Omdat dat dan vaak niet per se goedkoper is dan via booking. Maar dan komen alle opbrengsten gewoon terecht bij het hotel zelf. Ik moet zeggen, die is ook iets minder foutgevoelig dan dat je via booking boekt.
Nou, daar heb ik ook echt nog nooit problemen mee gehad.
Kortom, het kan een aardige studie of een aardige puzzel zijn. Maar ik moet zeggen, voor ons geldt in ieder geval wel dat dat wel een belangrijk onderdeel is van de voorpret. Ik kan er wel echt van genieten, hoor. Van het uitzoeken van de perfecte vlucht en de perfecte accommodatie.
Nou ja, vlucht wel minder. Dat is utilitair. Accommodatie al iets meer. Maar ik vind vooral de plekken waar je dan naartoe kunt gaan. Dat vind ik het meest interessant.
Ja, dat is wel de kerst op de taart, ja.
Hij zegt ook, ik probeer altijd het beste en goedkoopste te vinden. Ja, ik denk dat iedereen dat doet, hè. Die prijs-kwaliteit-verhouding houden we als Hollanders toch in de gaten. En als je twee vergelijkbare opties hebt, ja, dan is het toch vaak heel logisch dat je voor de goede koper gaat.
Ja, maar let wel op, want goedkoop kan ook duurkoop zijn, hè. Dus ga ook niet te goedkoop zitten.
Nee, check de reviews zeker. Maar als je twee vergelijkbare accommodaties hebt op een vergelijkbare plek en het scheelt gewoon wat geld, ja, waarom zou je dan niet voor de goedkopere gaan?
Ik heb wel eens een wijs gezegde gehoord ooit. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het vaak ook te mooi om waar te zijn. Dus knoop dat in je oren. Hey, we krijgen ook een mailtje van Bart van der Leenen. Die zegt, dag heren, ik ga volgend jaar met Details en Florivida, daar zijn ze weer, naar China en Japan. Bof komt. We gaan naar de Disneyparken natuurlijk. Dus Shanghai, Hongkong en Tokio. Hebben jullie nog tips voor onze groep? Alle tips welkom, ook in verband met beleefdheden naar de mensen daar. En hebben jullie misschien internettips waar we nog veel op kunnen terugvinden? Vriendelijke groeten, Bart van der Leenen. Nou ja, Bart, sowieso ga je volgens mij op pad met twee partijen die echt alles weten over deze drie steden en de Disneyparken. En die je volgens mij nog gaan overladen met 1001 tips. Maar misschien hebben wij ook nog wel wat tips, hè?
Nou ja, het is misschien een open deur, maar ik zou zeker onze aflevering over Japan luisteren. Als je dat eerste uur vooral van meepikt, dan denk ik dat je heel veel van de beleefdheidstips en zo tot je kan nemen. Voor in ieder geval Japan, want dat is daar iets relevanter dan in Shanghai en Hongkong.
Ja, en luister daar dan weer de aflevering over China voor.
Ja, die hebben we ook nog liggen inderdaad.
Die we met Danny gemaakt hebben.
Je komt dan vrij goed beslagen ten ijs,
ja.
Ja. Ja, misschien nog even een beetje over Japan. Want daar zal het qua beleefdheid en zo iets nauwer misschien komen. Als je met de intentie erheen gaat om daar heel respectvol met de cultuur om te gaan. Dan moet je daar iets meer mee bezighouden. Ja, en eigenlijk is het gewoon heel simpel. kijk gewoon om je heen wat de rest doet. Wat de locals doen, zeg maar. En doe daar gewoon aan mee.
Ben een meeloper.
Ja, dat is het eigenlijk wel. Ja. Dus het zijn hele simpele dingen. Om, nogmaals, als je op een roltrap staat of zo. Kijk gewoon waar iedereen stil gaat staan. En ga ook aan die kant stilstaan. En laat gewoon ruimte aan de andere kant. Als je er niet en er staat iemand achter je. Dan krijg je wel toch wel wat passief-agressieve zuchten in je nek en zo. En ja, je bent veel aan het buigen en zo. Want er zijn dingen die slijten er echt binnen een paar uur al in. Dus daar ga je wel, ja, daar gaat het allemaal goed komen.
Ik denk dat het ook een algemene reistip is. Hè? Als je als Nederlander in het buitenland bent. Nederlanders hebben vaak de vervelende gewoonte om lekker Nederlands te zijn op vakantie. Maar probeer je toch echt te verplaatsen in het land en de mensen waar je bent. En een bepaalde nederigheid wordt in heel veel landen op de wereld wel gewaardeerd.
Ja, zeker.
Dus hou je rustig en ben respectvol naar anderen. Ja, en ik heb natuurlijk weinig ervaring met Shanghai en Tokio. Behalve dan dat ik heel graag naar Tokio wil. Ja, tip voor Hongkong. Bezoek alsjeblieft ook de stad zelf. Ik zou echt aanraden, ga gewoon één dag naar Hongkong Disneyland. Dat is een prachtig park. Maar de stad Hongkong, of eigenlijk het gebied Hongkong, is misschien nog wel vele malen mooier en interessanter. Dus neem ook echt je tijd om die stad te verkennen. Daar is zoveel moois en bijzonders en bizars te zien. En ja, ook dat vind ik eigenlijk wel een tip hoor. Ik moet ook zeggen dat ik liever 5 dagen naar Parijs ga, waarvan 1 dag naar Disneyland Parijs, dan dat ik 5 dagen naar Disneyland Parijs ga en 1 dag naar de stad Parijs. Ik vind het altijd zonde, want ik denk ja, pretparken zijn heel mooi. Ik ben absoluut pretparkliefhebber, maar vaak zijn de steden waar ze in of bij liggen, zijn nog vele malen interessanter.
Ja, dat is misschien bij Tokio ook het geval, want als je naar Disney gaat, dat ligt echt in een uithoek, zeg maar, op een eiland wat de jaren 40 geleden nog niet eens bestond. 45, nou, in ieder geval een hele tijd geleden bestond het nog niet.
Geldt ook voor Hongkong, Disneyland trouwens.
Oh ja, dat klopt, ja. Maar die buurt daar is gewoon echt helemaal niet interessant. Als je daar, wat je gewoon echt moet doen, want ik weet dat, dus ik ga er vanuit dat Florivida weer een hoop voor je organiseert, waarbij je met een bus rondgetoerd wordt. Mm-hmm. Ga gewoon op een punt door alle straatjes lopen die je daar tegenkomt. Gewoon alleen maar struinen, kijken waar je tegenkomt. Je stuit weer op het tempeltje, je komt gewoon die stof tegen. Dan krijg je iets meer die ervaring die je gewoon niet gaat vinden. En ook meer gevoel bij het land, zeg maar, dan dat je naar alle highlights crost en daar eruit gaat. En dat hetgeen is wat je ziet.
Absoluut.
Bij Shanghai heb ik ook wat door die straatjes gestruind. Alleen daar is toch allemaal zo nieuw en vers. Daar heb je iets meer minder charme. Maar wat wel gewoon heel tof is, probeer die tunnel te vinden die onder de boemd doorgaat. Dus onder het water. Dat is gewoon echt een vette show. En ga op een van die hoge gebouwen die aan de andere kant van de stad daar zitten. Gewoon een vet uitzicht daar.
Tof. En we kregen een vraag van Lucas. Welke 300 landen staan op jullie bucketlist?
300?
Oh, wacht.
Daar staat het niet helemaal, Tim.
Nee, dat is meteen denk ik wel een antwoord op de vraag. Nee, Lucas die vraagt welke 3 landen staan op jullie bucketlist?
Oeh, dat is een lastige.
Ja, nogal.
Heb jij een heldere top 3, Tim?
Ik heb daar lang over nagedacht. Nee, wij hebben natuurlijk een soort van officieuze of officiële nieuwe missie om alle landen van Europa te bezoeken. Of eigenlijk alle hoofdsteden. Ja, dan kom ik niet aan 3.
Kunnen er wel 3 bovenaan staan.
Ja, kijk, vroeger, of althans een paar jaar geleden, had ik hier gezegd Japan, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika of zo, weet je wel. Super exotisch. Maar misschien heb ik nu toch wel een iets specifiekere smaak. Ik denk dat ik Japan wel in die top 3 zou laten staan. Dat is nog steeds wel echt een droomreis. Ja, toch wel 2 bestemmingen die me fascineren. Ik denk Turkije, maar naar Istanbul. Lijkt me een hele gave stad. En Rusland. Lijkt me ook heel vet om naar Sint-Petersburg of Moskou te gaan.
Oh, nou, Sint-Petersburg heeft dus echt... We stonden op punt om te boeken. En om een of andere reden is het toen niet doorgegaan. Echt 10 jaar geleden of zo. 12 jaar geleden. Ruim voor kinderen. Achteraf gezien spijt van. Ik zou niet zomaar naartoe gaan. Dan moet alles wel een stuk rustiger worden in de wereld. Maar het is ook wel een goede.
Ja, en ik hoop ooit nog wel naar Oekraïne te kunnen. Naar Kiev en Odessa. En misschien ook wel Pripyat, Tsjernobyl.
Ja, je gaat wel voor de nuclear wasteland.
Lijkt me super interessant. Nee, maar ja, weet je, ik heb 1001 plekjes waar ik graag naartoe zou gaan. Maar nee, ik denk inderdaad als ik de highlights, ja, Tokio, Istanbul, Sint-Petersburg.
Oeh, maar er zijn steden. Maar dan vooral de bijwonende landen dus ook.
Ja, maar ja, je kent me. Ik ga vooral lekker op steden.
Ik wil nog heel graag een keer naar IJsland.
Oh ja.
Ja. Nog niet geweest en dat lijkt me echt heel vet.
Aanrader.
Nieuw-Zeeland staat bij mij heel hoog op de lijst. Mijn ouders zijn er 2 of 3 keer geweest. Zit voor zo'n nog wat familie verstopt ergens.
Dat is altijd een goed excuus om die kant op te gaan.
Ja, nou, die heb ik 2 keer gezien ooit in mijn leven, 20 jaar geleden. Maar dat is een heel goed excuus. Waarschijnlijk worden mijn open armen ontvangen daar. Ja, echt extreem stom, Tim. Maar ik wil gewoon nog een keer terug naar Japan ook. Mag ik die ook nog op de lijst zetten?
Voor mij mag het.
Ja. Nou ja, Australië heb ik ook nog wel. En inderdaad iets in Afrika, zo lijkt me ook heel tof. Ja, het stom is, ik wil gewoon naar een paar landen waar ik al ben geweest terug, maar dan andere hoeken. Ik wil ook nog naar de Verenigde Staten weer terug.
Ja.
Maar dan ja, sowieso een keer echt goed in Florida de pretparken doen. Maar daar, ik weet dat daar er een keer van gaat komen. Dus er voelt iets minder bucketlist of zo. Ik wil ook nog een keer naar het Noordwesten. Daar die ruige natuur en Yellowstone en zo checken. Ja, en in Afrika ook wel iets doen, maar daar heb ik niet specifiek een land om aanspreekt. Ja, Zuid-Afrika zit ook weer wat via familie en zo, maar...
Ja, als we het hebben over herhaalbezoekjes, dan wil ik ook nog wel heel graag terug naar IJsland. Daar hebben wij natuurlijk onze huwelijksreis gehad en dat wil ik heel graag laten zien aan onze kinderen. En ik wil New York toch wel aan onze kinderen laten zien.
Ook weer, ja.
Ja, naar onze ode aan New York van 2 afleveringen geleden zal dat de luisteraars niet verrassen.
Als ik moet indikken naar top 3 of naar 3 landen, dan is het in ieder geval IJsland en Nieuw-Zeeland. Waar ga ik dan als derde voor? Ik denk dat ik dan gewoon Australië zeg.
Ja, Australië? Niet Nieuw-Zeeland.
Nee, alle 3. Die Nieuw-Zeeland,
ja.
Die zit er ook bij.
En welk deel van Australië dan? Dat is vrij groot.
Ja, het westen en het zuiden. Een beetje die hele rits daar zo gewoon afgaan. En dan een vluchtje naar die berg in het midden. Ja, en dan Perth of zo, daar geloof ik dan verder wel.
Ja, als ik naar Australië zou gaan, dan kom ik toch wel uit op Sydney.
Ja, Sydney moet je eigenlijk ook wel naartoe dan. Hè? Nou, dan vliegen we er ook nog even gauw in. Zoiets zal het al worden.
Toch ieder 300 landen op de bucketlist.
Dus op zijn minst wel 300 steden, ja. 300 landen is een beetje lastig, praktisch gezien, Tim.
Nog zo'n uitdagende vraag van Emiel.
Ja, ik hoor jullie weinig praten over het eten op jullie reizen.
Huh?
Maar wat is het beste wat je ooit op hebt?
Voor mijn gevoel praten we best vaak over eten op onze reizen, toch?
Ja, we hebben het wel over eten. Vooral hoe praktisch het is vaak, denk ik. En hoe makkelijk het beschikbaar is en dat soort dingen. Maar echt over de maaltijden aan zich die we op hebben, misschien niet. Nee, daar heeft hij wel ergens een punt.
Ja, dat is waar. Terwijl, ik moet zeggen, ik vind eten en drinken op reizen is voor mij ook wel echt onderdeel van de beleving, hoor. Ik vind het heel tof altijd om het eten en het drinken te ontdekken wat ze daar lokaal nuttigen.
Ja, dat is zeker. En het is wel vaak bij ons ook nog praktisch, hoor. Het is, ik betrap ons er niet vaak op dat we heel uitgebreid gaan dineren of zo. Maar misschien ook gewoon... Ja, dat we kinderen bij hebben, dat dat daarin zit.
Dat doen wij dan wel inderdaad met kinderen vaak wat sneller. Maar wij gaan wel echt, als we bijvoorbeeld een dag of 10 in de stad zijn, wel echt 10 avonden uit eten in een restaurant.
Ja, we hebben het eigenlijk voor het eerst dus in Japan weer gedaan, dat we daarvoor met de camper weggingen. En dan kookten we toch wel 2 of 3 avonden zelf, denk ik. Of we lunchten dan uitgebreid en dan deden we nog iets simpels 's avonds. Maar wat is het beste wat je ooit op hebt, Tim, op vakantie?
Oeh, ja, ik heb hier heel hard en diep en lang over nagedacht. En volgens mij ga ik heel veel dingen vergeten. Ik kan het niet terugbrengen tot 1 gerecht. Mag ik er een paar meer noemen?
De eervolle vermeldingen.
Ja.
Smokkel ze maar erin.
Nou ja, waar ik echt van heb genoten is van echte Spaanse paella in Barcelona. Echt met ontzettend veel vis en zeevruchten erin en een heerlijke... vissaus. En nou ja, weet je, als je daar eenmaal paella op hebt, dan is wat je hier in Nederland kan krijgen, slaat echt nergens op. Die gele rijst met ertjes en sperziebonen en stukken kip. Nee, paella in Barcelona, dat is echt goud. We hebben ook ooit echt boterzachte kabeljauw gegeten met puree in een superschattig visrestaurantje in het centrum van Reykjavik.
Dat klinkt niet echt heel aantrekkelijk. Maar...
ja, echt geweldig was dat. En ja... Hij moet erin. We hebben in Stockholm hebben we een favoriete plek om te zijn. Dat is Zinkensdam. Dat is een soort, ja, ze noemen het Vandragem, oftewel een wandelaars thuis. Eigenlijk een soort hotelletje met een super restaurant. En daar heb ik echt geweldige gehaktballen met aardappelpuree gegeten. Het Zweedse gerecht natuurlijk zoals we het kennen uit de IKEA. Maar daar krijg je de echte gehaktballen. En zoals het echt hoort met... de volse bessen erbij en de saus en een perensiedertje. Dat was echt genieten. En ik heb ook super lekker gegeten in Hongkong. Daar hadden wij een restaurant in het IFC 1 gebouw. Het International Financial Center. De Tasty Congee and Noodle Wantoon Shop. Ik heb hem moeten opzoeken. Ik kreeg hem nog gevonden na een actie van 1 minuut of 10. Maar dat was heel tof. Dat was echt een restaurant wat echt gericht was op de lokale inwoners. Dus echt de mensen met een Chinese achtergrond in Hongkong. En dan kon je fantastisch Chinees eten, maar dan echt authentiek. Dus heerlijke noedel- en rijstgerechten gegeten met heerlijke pittige sauzen. En kip en varken met de botten en alles er nog aan. Zoals dat gewoon is in China. Daar heb ik ook echt een aantal keer top gegeten. Dus ja, het lijkt wel een aflevering van Jokie Jet gaan de wereld rond zo.
Ik heb het denk ik wel 3 ja, die je kan opnoemen. Ja, het valt toch weer terug op Japan, maar dat was echt extreem veel. Heel lekker. Maar daar heb ik op een gegeven moment, was op het vliegveld, laatste dag gingen we weg. Toen heb ik daar gewoon maar zo'n foodcourt ding op het vliegveld. Want we zaten met ons hotel vlakbij, dus we konden daar gewoon heen lopen. Daar bij het vliegveld gegeten en toen weer terug naar het hotel. En toen heb ik daar gewoon, ja, ik weet niet eens wat het was. Het was een bak met donker gekleurde saus. Daar lag, zaten een hoop noedels in, een hoop groenten. En er lag gewoon een enorm groot stuk karage op, volgens mij. In ieder geval gefrituurde kip. Of ik weet niet, misschien was het wel varken. Ik weet niet eens wat ik toen heb gegeten. Dat was echt goddelijk lekker. Ik weet niet waarom dat daar zo goed smaakte. Maar die is me bijgebleven. De laatste keer in New York, volgens mij heb ik het genoemd in die aflevering ook, zijn we in Brooklyn naar een barbecue restaurant geweest. Ja. Dat is misschien objectief wel het beste vlees wat ik ooit op heb. Bij Vette Sauw, onthoud die naam als je ooit daar in de buurt kunt komen.
Het water loopt je weer in de mond.
Ja, als ik daar foto's nog van zie, dan ben ik even in de zeven hemel. En van de foto al. Dat was misschien qua smaak wel het beste. Dan had het die me altijd bijgebleven. En het slaat echt helemaal nergens op, want het was helemaal niet eens bij een heel erg bijzondere plek. Ja, misschien ook wel. Wij zijn toen we in het zuidwesten van de Verenigde Staten waren, zijn we gewoon met een auto daar rondgereden van motel naar motel. En op een gegeven moment reden we over Route 66. Had je gewoon zo'n plaatje. Echt super. Ja, dat was gewoon ook wel tourist trap-achtig. Maar dat zat gewoon een wegrestaurant. Een beetje zo'n oude saloon-stijl. Dat was niet gethematiseerd of zo. Dat was wel gewoon hoe het gebouw was. Dan kwam je binnen. Super donker. Gingen we zitten. Heb ik een hamburger menu besteld. Kreeg cola in een jampot. En die hamburger daar, dat is misschien wel het beste wat ik voor mijn gevoel ooit op heb.
Ik kreeg honger, Paul.
En ik denk niet eens dat het zo heel goed was. Maar het was die setting en misschien ook het feit hoeveel honger ik had op dat moment. En de verrassende kwaliteit die ik toen voor mijn neus kreeg. Ik denk dat die combinatie daar is me altijd bijgebleven. Toen ik die vraag binnenkreeg, toen ging ik daar meteen weer terug naartoe.
Ja, de setting doet er ook altijd veel toe, hè?
Ja, zeker. En dan alle andere hamburgers die daarna eten, die vallen allemaal tegen. Dat is altijd vervelend.
Ik vind lokale drankjes ook altijd wel lekker. In Scandinavië altijd lekker veel perensieder. En natuurlijk laatst in Tsjechië de Kofola.
Ja, ik hou er ook echt van als we dan, als je gewoon ergens bent en je hebt dorst. Of je hebt gewoon zin in iets van een snackie of zo. Dat je dus naar een lokale supermarkt gaat of een benzinepomp of zo. Dat is ook altijd mooi. En dan daar gewoon iets geks uitzoeken. Waarvan je enigszins denkt dat het wel smakelijk is. Ja, dan is het soms tegenvaller en soms een enorme meevaller. Dat vind ik ook altijd enorm tof.
Ik moet ook wel, misschien een guilty pleasure. Wij zijn ooit 10 dagen in Edinburgh geweest, in Schotland. En toen vonden we op een gegeven moment ergens een cafetaria. Wat, nou ja, je kon er wel gewoon eten aan een tafeltje. Maar het was eigenlijk een veredelde snackbar. Maar die hadden zo'n uitgebreide kaart met echt typische, simpele Schotse en Britse gerechten. Dat wij echt de hele 10 dagen bij die tent hebben gegeten. En dat op een gegeven moment als we daar binnenkwamen, dat we automatisch al onze favoriete drankjes op tafel gezet kregen.
Dat is goed geregeld.
Soms is dat ook gewoon lekker. Hè? Gewoon als je dan eenmaal een goed adresje hebt, daar dan gewoon lekker een paar keer terugkomen op vakantie.
Hey Tim, ik denk dat we toch weer een soort blokje pretpark gerelateerde vragen moeten gaan beantwoorden. Want die hebben best wel wat gekregen.
En wat gek dat mensen daar toch aan denken bij ons.
Ja, snap ik ook niet. Ik kreeg er eentje van Jojo Baum 8. Wat is jullie favoriete buitenlandse pretpark?
Oeh, ook als een lastige vraag.
Ja, iets minder tegenwoordig.
Ja, trouwens, voor jou is het heel makkelijk, hè? Vertel maar. Ik kan hem bijna zo invullen.
Ja, het is een beetje een standaard antwoord. Maar Tokyo Disney Sea is echt een belachelijk goed themapark dan vooral. Voor pretpark moet je daar misschien minder zijn. Wel een paar thrills, maar dat is gewoon bizar. Goed toe aan elkaar als je zet. Maar daarover oreer ik u misschien best even de kleine boodschap aflevering. De bijpakken die erover gaat.
Ja, ik ben wel jaloers op, Paul.
Maar misschien moet ik die buiten scope plaatsen.
Ja, wat is dan je meest favoriete pretpark ter wereld? Buiten de Efteling dan?
Ja, ik kom toch wel trouwens bij de geëikte plekken. Misschien moet ik het meest verrassende doen.
Ja?
Dat is toch nog steeds Verroep Sommerland. Dat vond ik zo'n vet parkje. Daar hebben we echt een enorm goede dag gehad. Dus die staat hoog op het lijstje.
Die Tripsdrill?
Nee, dat vond ik Verroep Sommerland vond ik wel meer hebben. Ja. Okay. Tripsdrill is iets te eigenaardig misschien. En er zijn een paar vreemde keuzes gemaakt. Of vooral nog niet gemaakt, denk ik. En bij jou, Tim?
Ja, ik vind het heel moeilijk. Want het is echt kiezen tussen een paar echte favorieten. Ik heb echt een zwak voor Fantasialand. Ik vind Disneyland Parijs ook heel mooi. Met name gewoon het esthetische, de esthetische kant van het verhaal. Hongkong Disneyland is ook echt prachtig met die natuur. En met natuurlijk een paar topattracties. Ook echt wel een zwak voor Liseberg. Al is het maar omdat het in Zweden en Göteborg ligt.
Het feit dat je die nu uitsluit, dan denk ik dat ik al weet waar je heen gaat.
Ja, er is denk ik één buitenlands park waar voor mij alles samenkomt wat ik mooi vind aan pret- en themaparken. En ja, zeg het maar, Paul.
Tivoli Gardens.
Juist, Tivoli Gardens in Kopenhagen. Waarom? Ja, volgens mij is het een beetje het oudste pretpark ter wereld. stadspretpark, een enorm rijke geschiedenis, prachtige gebouwen, enorm veel groen, heel veel show en entertainment, lekker eten, eigenaardigheidjes, fantastische sfeer, escapisme. Ja, eigenlijk is Tivoli Gardens, is denk ik na de Efteling wel de belichaming van wat ik zo mooi vind aan pret- en themaparken.
Misschien heb je dan stiekem al een antwoord gegeven op de volgende vraag.
Nou, schiet hem er maar in.
Ja, die komt van Yves van der Boren en die vraagt: welke plek heeft volgens jullie bijna dezelfde escapistische waarde als de Efteling?
Vertel.
Is het Tivoli Gardens voor jou, Tim?
Nee.
Oh, niet?
Nee.
Ik vind het bijna vervelend dat ik er steeds op moet blijven teruggrijpen, maar ik...
Ja, zeg maar.
En ik geniet ook Disney Sea, zeg ik, Tim. Want daar zit je op te wachten.
Nee. daar zat ik op te wachten, ja.
Nee, ik had dat gevoel dus echt enorm sterk toen wij in Nara rondliepen. Dat is de oude, of een oude hoofdstad van Japan, want die hebben er meerdere gehad. En daar staan nog enorm veel oude tempelcomplexen. Dus allemaal met van die mos overgroeide heuveltjes waar je dan tussendoor loopt met van die stenen uitgehouwen lantaarns en het groen wat zo over je heen krult. En toen ik daar rondliep, toen was ik ook even gewoon weg, zeg maar. Was je gewoon helemaal op die plek en ja, dat is echt gewoon escapisme ten top. Terwijl je gewoon op een echte plek bent. Het is niet eens gemaakt om even weg te zijn, zeg maar. Dus ik denk dat die misschien nog wel vrij hoog bovenaan zou zitten.
Goeie.
Jij?
Ja, ik heb denk ik in Nederland twee enigszins vergelijkbare plekken met de Efteling waar ik echt ultiem escapisme ervaar. Kan je ze raden?
In Nederland?
In Nederland.
Heb je Texel?
Ja, die was niet waar ik op doelde. Oh. Maar...
Ik weet niet helemaal welke hoek het moet zoeken. Moet ik gewoon...
Ja, twee parken.
Oh ja, dan hebben we het Nederlands Openluchtmuseum.
Jazeker.
En gaan we naar het Toverland?
Vlakbij.
De Hoge Veluwe.
Jazeker.
Ah, ja, oké.
Ja, nee, ik ervaar in die twee parken, het Openluchtmuseum en de Hoge Veluwe, echt een ultiem escapisme. Daar ben ik echt even helemaal weg en kom ik tot rust. En ja, dat is gewoon ultiem genieten in beide parken. Ik heb het inderdaad ook wel bij Texel. Als ik op de boot stap naar Texel en ik ben op het eiland, dan ben je ook even weg van alles. En meer in algemene zin heb ik ook altijd wel enorm veel escapisme ervaren als je in een grote stad in het buitenland bent. Klinkt misschien heel gek, want dan zit je midden in het leven van alle dag in die stad. Maar dan ben ik ook echt even helemaal weg. Eigenlijk zodra ik de auto in de parkeergarage P3 van Schiphol parkeer, dan begint voor mij echt het escapisme. Ja, eigenlijk ervaar ik op heel veel plekken escapisme, maar dat kan je ook horen in onze kleine boodschap aflevering daarover. Maar ja, parken, daar ga ik toch voor het Openluchtmuseum en de Hoge Veluwe. Volgende vraag is van Matthijs. Die schrijft: als jullie zelf een pretparkreis mochten uitstippelen, geld speelt geen rol.
Oei.
Waar zouden jullie dan allemaal naartoe gaan?
Ja, ik denk dat ik een reis in thema zou doen.
Oh, vertel.
Ik denk dat ik een soort klassieke pretparkenreis zou doen. En dan gaan we dus onder andere naar Tivoli Gardens. En dan gaan we ook naar Coney Island.
Uh-huh.
En dan gaan we uiteindelijk ook dus naar Disneyland. De Efteling hoort dat anders bij. Dan een beetje naar die parken gaan die op een manier toch wel... We noemen het naar Blackpool Pleasure Beach ook, denk ik. Dan een beetje langs van die plekken gaan die waar het allemaal een beetje is begonnen. En die allemaal iets groots voor het eerst hebben gedaan. Zeg maar. Of een concept voor het eerst... hebben gebruikt.
Klinkt als een goede kleine boodschapreis.
Ja, nou ja, maar dan hebben we een leuk thema wat eraan hangt, ja. Weet je wel. En dan wat, ja, de ultieme pretparkreis. Ja, we kunnen naar alle grote aangeschreven parken ter wereld gaan en door de Verenigde Staten nog een paar van de topcoasters en zo doen. Is iets te makkelijk misschien?
Die had ik toch wel. Ja, als ik een ultieme pretparkreis moet samenstellen, dan is het toch gewoon 3 weken Orlando, denk ik.
Oh ja, 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 ja.
Maar dan wel echt alle Disneyparken, alle Universal parken, ook Busch Gardens, ook SeaWorld, ook Legoland erbij, ook de Everglades in, een Alligator Farm, toch ook even.
Cape Canaveral.
Orlando, Cape Canaveral.
Oh ja, ja, ja.
Maar ja, dan ben je 3 weken onderweg, denk ik, minstens en 30.000 euro armer, dus dat is echt al een utopie.
Nee, ik doe het ook meer op bijvoorbeeld de Cedar Points of zo, weet je wel. Dat je die mega achtbaan of coasterparken dan ook meeneemt.
Ja, zo'n reis als Danny een tijdje terug heeft gemaakt van Theme Park Science.
Pieter heeft ook zo'n reis gedaan, ja. Ja.
Nou ja, bij mij met stip op 1 is dan inderdaad wel 3 weken Orlando. Wat me ook wel echt heel vet lijkt, is gewoon naar Puy du Fou.
Ja.
Die is op zich redelijk haalbaar natuurlijk, hè, want dat is niet zo ver weg. Alleen het ligt een beetje in de middle of nowhere. En wat me ook wel vet zou lijken, is een pretpark rondreis door het Verenigd Koninkrijk. Heb je volgens mij toch ook wel 5 of 6 parken. Wat is het dan? Chessington, Thorpe, Blackpool, Alton Towers.
Paltons, volgens mij.
Ja. Lijkt me ook wel echt heel gaaf hoor. Ik ga ook wel heel hard op dat hele foute Britse gevoel.
Ja, ik denk dat dat voor jou wel een hele goede reis zou zijn. Ik hoorde verrassend niet positieve verhalen over eigenlijk over heel veel van die parken. Dus de verbaast me eigenlijk wel, want ze hebben toch wel een bepaalde aantrekkingskracht op mij.
Ja, maar het doet me altijd wel een beetje denken aan dat boekje Treurtrips, wat ooit is verkocht over bijzonder lelijke plekken in Nederland. Maar ik moet zeggen, dat boekje verslind ik ook echt. Want ik ga heel vaak op Treurtrip. Ja, en het schijnt dat er heel veel pretparken in Duitsland zijn die wij volgens mij nog niet hebben gezien. Dus dat zou ook nog wel een aardige reis kunnen zijn.
Ja, maar die zijn inderdaad goed te doen. Dus dat is, geld speelt geen rol, is daar iets minder een ding. Plus we kunnen op een paar van die plekken gewoon met ons Efteling op het moment van niks naar binnen.
Ja, precies.
Ideaal.
Nee, ik denk toch Orlando. Ja, voor sommige mensen is het heel erg haalbaar en bereikbaar. Maar voor mij voelt het echt als erg onbereikbaar op dit moment.
Ja, dan kregen we een vraag van Maak het Vrolijk. En dat gaat denk ik over ons bezoekje aan de Tomo Fair die wij recent hebben gedaan.
Denk het ook.
Ken je nog andere leisurebestemmingen om een Japan ervaring te krijgen? Als je een lopende band sushi restaurant kunt vinden, heb je het een beetje. Ja, nee, wat volgens mij een hele goede plek is, maar ik ben er zelfs nog niet geweest, zijn de Japanse tuin in Hasselt. Die moeten schijnbaar echt enorm goed zijn. En dan ben je echt gewoon omsloten. Ik heb die trouwens wel van buitenaf gezien. Toen we met de auto langs reden, was ik heel goed aan het opletten daar. En daar zag er toch wel heel tof uit. En ik weet dat de vriend van de show, Chris van der Zanne, daar ook graag foto's maakt. Volgens mij zijn dat soort plekken wel hele goede plekken om die ervaringen te krijgen. Op niet al te ver afstand.
Oh. Ja, Perry Daiza heeft een heel mooi Japans themadeel. Je hebt een Japanse tuin in de kasteeltuin van Achsen.
Ja. Ja, ik denk dat je naar dat soort dingen wel moet gaan, ja.
De Japanse scène in Carnival Festival.
Ja. Misschien net iets minder.
Nee.
Ja, ik denk dat de beste ervaringen zijn in ieder geval in de buurt.
Ja, maar we moeten er denk ik gewoon heen. Ja, jij komt er net van terug, maar ik moet er wel echt nodig eens een keer naartoe.
Ja, ik ook hoor.
Vraagje van Radijs Thijs. Een leuke nickname. Wat doen jullie graag buiten jullie hobby's rond de Efteling en reizen? Dat is een interessante.
Zo, nou, ik moet zeggen, Thijs, dat heel veel hobby's wel een beetje zijn geweken voor het podcast maken.
Ja, dat staat ook bij mij op de lijst als hobby, ja.
Ja, ik heb me vroeger best wel veel bezig gehouden met fotografie en een beetje video's maken zo. En af en toe kunnen we daar voor de podcast nog wel iets mee doen. Maar dat is ook wel een ben ik ook wel een beetje verleerd op punten. Ik heb pogingen gedaan om muziek te maken. Elektronische muziek, dus schrik niet. Overal de kleine boodschaptune is natuurlijk ook wel een voorbeeld van. Ik heb heel veel muziek gedraaid. Gewoon echt DJ'en. Al vind ik echt een enorm schrale term. Maar gewoon muziek draaien.
Je kan dat nog steeds, kan ik bevestigen.
Ja, dat is als fietsen, zeg maar. Daar gaat nog steeds. Alleen als je echt een hele avond wil vullen, dan moet je toch wel iets meer in de muziek weer zitten. En dat stukje ben ik dus wel kwijtgeraakt. Ik luister nog wel veel muziek overdag, maar dat is toch het nieuwe ontdekken daarvan is nog maar 5% van de luistertijd, terwijl er voorheen echt veel meer was. En wat ik nog steeds wel af en toe probeer te doen, maar veel minder dan dat ik hoop, veel minder dan dat ik wil, is videogames spelen. Ik kies daar nou echt gewoon de krent uit de pap. Wat op zich ook wel luxe is, want dan heel veel minder goede games, die kan ik gewoon laten liggen. Zonder me heel erg schuldig over te voelen. Maar vroeger wilde ik wel gewoon een beetje interessante dingen gaan spelen. En af en toe boeken lezen, films kijken. Boeken lezen komt er te weinig van. Begint wel weer meer te komen gelukkig. Maar een beetje dat soort spullen.
En Lego, hè?
Ja, ook te weinig hoor. Er staan nu toevallig wat dingen. Ik had laatst een soort van explosie van dingen die gebouwd konden worden. Maar dat had een andere reden. maar er moet er echt iets zijn of zo. Want ik koop niet heel actief setjes. Er moet echt wel iets bijzonders tussen zitten wat me enorm aantrekt.
En ik heb jou niet horen zeggen escape rooms.
Ja, dat is ook nog wel een goede. Ja. Zo. Daar maken we wel tijd voor. Daar plannen we gewoon af en toe kinderen weg. Met wat vrienden gaan we wat eten en dan één of twee kamers spelen. Daar zit er ook nog wel bij. Hè? Ja, dat is nog wel veel meer hoor. De natuur heen struinen. Ik wandel vrij veel. Ja, eigenlijk heel veel, Tim. Dingen met gezin zijn altijd goed natuurlijk.
Te veel hobby's.
Ja, nou, nee. Ik durf het niet hobby's meer te noemen. Omdat het de podcast die overschaduwt vrij veel van wat anders hobby's waren geweest, zeg maar. Dus hobby's moet je toch iets actiever mee bezig zijn, voor mijn gevoel. Het zijn gewoon dingen die ik leuk vind om te doen. Maar is het dan een hobby? Daarvoor ben ik iets te niet intensief mee bezig.
Ja, op zich wel goed om even bij stil te staan. Hè? Want we krijgen vaak de vraag van hoeveel tijd kruipt er nou een kleine boodschap en de buitenwereld? En waar doen jullie het voor? En wat zijn jullie drijfveren? Nou ja, ik denk dat dit het wel alles zegt. Het is denk ik voor ons allebei nog steeds een ontzettend grote hobby. Dus ik beleef nog steeds ongelooflijk veel plezier aan het maken van die twee podcasts. Niet alleen de opnames, maar ook alle voorbereidingen. Ik heb daar echt zoveel lol in.
Ja, misschien om een klein inkijkje te geven, zeg maar. Ik heb net even geteld op de computer, Tim. Want die staat hier toevallig naast me. Ik heb nog 9 afleveringen om te editen. En er zitten dus buitenwereld afleveringen bij. En kleine boodschap afleveringen. En ook nog een video trouwens. Die had ik nog niet eens meegenomen. Die ook wel vrij veel tijd gaat opslurpen. Dus dan heb je een beetje een idee van, weet je wel, oh, ik kan nou gaan gamen. Oh ja, ik ga even gewoon lekker een afleveringetje editen. En dan is het toch eigenlijk altijd de laatste.
Ja, dat heb ik dan weer met een draaiboekje maken.
Ja, of de planning weer fixen en zo. Ja,
ja, ja, ja. Ja, bij mij, ja, ik weet nog, vroeger in de jaren 90 bracht de NS altijd een langwerpig geel boekje uit. En dat had de titel...
De banaan?
Nee.
Oh, was wel een goede naam.
Erop uit. En ik denk dat dat wel een beetje een goede samenvatting is van, denk ik, mijn grootste passie. Naast natuurlijk Efteling en reizen. En dat is gewoon lekker op pad gaan. Ik op zich, ik heb het heel erg naar mijn zin thuis, hoor, maar ik doe niks liever dan lekker naar buiten gaan en leuke dingen doen. Ongeacht welke tijd van het jaar of wat voor weer het is. Ja, ik ben dol op pretparken, dol op dierentuinen. Ik hou ook ontzettend van musea. En ik zeg ik, maar dat is eigenlijk een gedeelde passie met Anne en de kinderen. Maar we gaan ook graag naar kastelen of paleizen of forten. Ik ga heel graag de natuur in, naar het bos of naar het strand of naar het natuurgebied. Dan meestal om te wandelen, maar soms ook om te fietsen, fotootjes maken. We gaan ook graag naar concerten of festivals. Filmpje kijken, gewoon lekker erop uit. Nou ja, zodra ik maar een paar vrije uurtjes heb, dan wil ik al lekker op pad. Ja, wat doe ik verder nog? Nou ja, podcast maken natuurlijk. Als we wel thuis zijn, lees ik graag. Ook veel te weinig tijd voor. Inmiddels wel een aardige bibliotheek opgebouwd met zowel fictie als non-fictie boeken waar ik erg van kan genieten. Alleen ja, ik zit nog steeds te wachten op het moment waarop ik wel tijd heb om al die boeken te gaan lezen. Ik vind het voornamelijk leuk om ook boeken te verzamelen over alle interesses die ik heb. Het is inmiddels al een aardig mini-bibliotheekje geworden. En ik kijk ook graag samen met Anne een lekker serietje of filmpje via Netflix of Disney+. Ja, en verder brede interesses. Ik vind geschiedenis ontzettend interessant. Natuurlijk architectuur en bouwkunde, kunst en cultuur. Alles wat met de wereld te maken heeft. Ja, ik moet zeggen, ik heb uren te weinig in een dag zitten.
Hadden we podcast luisteren al genoemd als hobby?
Nee, maar dat is inderdaad ook een grote hobby van mij.
Jij zegt inderdaad al die interesses, die absorbeer ik veel of veel podcasts.
Dat is inderdaad wel waar. Ik moet zeggen, als ik kijk naar mijn interessegebied, dan heb ik daar en heel veel boeken over, maar dan luister ik daar ook heel veel podcasts over.
Ja, precies. Ja, dat heb ik ook, ja.
En sinds dat ik zoveel podcasts luister, luister ik eigenlijk nooit meer naar muziek en ook nooit meer naar de radio. Het zijn altijd podcasts.
Ja, muziek luisteren ze onder werktijd eigenlijk vooral. Ik heb een vraag van Tim Hardik. Hij vraagt, welk land is het beste om naartoe te gaan als het gaat om pretparken?
Oeh.
Ja, er is denk ik één heel makkelijk antwoord, maar is ook een vrij onpraktisch antwoord misschien.
Verenigde Staten?
Ja. Daar heb je extreem veel aanbod. Extreem veel diversiteit ook trouwens. Want je hebt daar, de grote parken kennen we allemaal. Maar als je een beetje gaat kijken, zijn ook heel veel lokale parkjes. Ik was dus een beetje aan het oriënteren op het noordwesten van de Verenigde Staten. Zitten er al een stuk of drie met gewoon, weet je wel, een Lokvloem en twee enigszins interessante banen. Ik denk dat er best wel interessante parken zijn om te bezoeken. Maar de allergrootste ter wereld liggen daar ook. Ja. En de allerdrukst bezochte. Maar aan de andere kant, het ligt wel ver uit elkaar als je die diversiteit wil meekrijgen. Het gebied van Orlando zit een hoop topparken, maar ze zijn wel een beetje in dezelfde, weet je, als je door de oogharen kijkt, allemaal enigszins gethematiseerde, in het slechtste geval parken, tot extreem goed gethematiseerde parken. Dus er zijn misschien nog wel andere landen die ook in dat rijtje mogen.
Ja, ik denk in Europa dat denk ik Duitsland wint. Qua aantal parken en diversiteit en variëteit. En ook wat goed te doen is in één vakantie.
Ja, ik denk dat de diversiteit er wel oké is, ja. Want ik zou bijvoorbeeld Zweden ook best wel willen noemen in het rijtje. Je hebt daar ook drie vette parken gewoon liggen. Die echt wel de moeite zijn om alle drie aan te doen. En misschien nog wel wat kleinere waar ik zo niet eens weet van heb.
Ja, maar in Duitsland heb je er minstens 10 die misschien wel de moeite waard zijn om te bezoeken.
Ja, 10. 10 is wel... Ja, nu nog een stuk of 5, 6, 7 jaar, daar komen we wel aan, ja. En misschien moeten we Frankrijk ook niet uitvlakken. Je hebt natuurlijk ook nog Park Asterix liggen, de Disneyparken. Je hebt er nog wat kleinere parken. Je hebt daar een Puy de Fou liggen. Zo'n Wally Gator ding heb je daar. En hoe heet dat nou in het...
Is dat Niglo?
Ja, Niglo land of zo. Ja. Ja. Nou, we hebben eigenlijk best wel veel goede opties. Maar Duitsland voelt... Misschien is Frankrijk nog wel iets breder qua aanbod. Omdat je dus Disney hebt aan de volledig gethematiseerde kant. Puy de Fou ook nog hebt als ervaring, park.
Ja, Park Asterix.
En die kleintjes hebt. Oh, en je hebt in Parijs nog...
Jardin, daar heb je mijn station. Futuroscoop.
Zo, misschien is Frankrijk wel de winnaar in dit rijtje. Oh, dat is verrassend. Nu we zo doorspreken.
Strijd tussen Duitsland en Frankrijk. Dat gebeurt anders nooit.
Ja. Nou, en dat is ook lekker dichtbij ook.
Ja.
Nou, ik denk dat het eigenlijk best wel een goede is.
Ja. Vraagje van Sven Filmt. Wat is de perfecte pretpark roadtrip om de beste pretparken in Scandinavië te bezoeken?
Oeh. En dan moeten we misschien de beste pretparken van Scandinavië eerst definiëren.
Ja, ik heb wel een aardig ritje in gedachten.
Ja, je hebt hem al, ik zie jou naar je scherm kijken.
Ja, precies, ik heb hem al uitgewerkt. Met potlood op de kaart. Ja, ik denk dat je de tofste pretpark best wel in één reis kunt meepikken. Begin in Kopenhagen. Natuurlijk met Tivoli Gardens. Daarna via Malmö naar Göteborg voor Liseberg. Dan vanuit Göteborg naar Stockholm. En dan kan je via Kolmården rijden.
Ja, dat is echt heel de moeite, ja.
En dan in Stockholm natuurlijk Tivoli Grunalund. En dan tot slot door naar Helsinki voor Lina Mäki. En dan heb je denk ik de topparken van Scandinavië gehad.
Ja, je mist alleen een van mijn favorieten dan, Tim. En dat is, en die kun je eventueel redelijk goed doen als je de boot vanuit Göteborg even pakt naar Denemarken. Dan kun je eventueel naar Farup Sommerland.
Ja, of voordat je naar Kopenhagen rijdt.
Ja, dat is wel, dan wijk je wel een beetje af. Nou, je zou ook, we hoeven niet naar Oslo, toch?
Nee.
Nou, dan zou je dus eventueel ook de boot juist kunnen pakken vanaf het puntje van Denemarken richting Göteborg. En dan vanuit daar starten. De route net iets anders doen. Uiteindelijk naar Helsinki is toch weer een takkenend. Moet je toch met een boot of zo doen.
Ja, en je kan dit volgens mij in één reis doen. Maar aan de andere kant, in al deze steden kan je ook makkelijk een week besteden. Dus je kan er ook een hele lange reis van maken.
Nou, wij hebben een groot deel van die reis hebben gedaan. Hè? We zijn begonnen in Helsinki, toen met een boot naar Stockholm gegaan. En vanuit daar richting Göteborg gereden via Kolmården. Dat is echt goed, nou?
Ja, zeker.
Nou, dat valt niet tegen. En vanuit daar kun je eventueel weer doorgaan naar Denemarken. Dus opties genoeg, denk ik.
Zeker.
En dan een vraag van Daan het Hoofd. Tim, ik denk dat deze op jouw live is geschreven. Wat is jullie favoriete reisboekreeks?
Ja, ik vroeg me al af aan wie van ons twee dat die gesteld was, die vraag.
Nou ja, ik kan hem ook aan mij stellen. Mijn favoriete reisboekreeks is google.com.
Ja, precies, Google Maps. Nou ja, ik heb wel een absolute favoriet. Wij hebben een absolute favoriet. En dat is, ja, dat heette vroeger de 100% reeks. Ja, die boekjes, hè, 100% Amsterdam, 100% Londen, 100% Berlijn. Maar dat is inmiddels Time to Momo geworden. En ik denk dat ik zo'n beetje de volle collectie thuis in de kast heb staan. Nee, dat is niet helemaal waar. Het is een Nederlandse reisboekreeks. Eigenlijk zijn die reisgidsjes geschreven door Nederlanders die daar wonen. Ze pogen alternatief te zijn. Vaak bestaan die uit 4, 5, 6 hoofdstukken waarbij ieder hoofdstuk één wandeling is. Soms door het toeristische hart en soms door een totaal niet voor de hand liggend stadsdeel. En daar krijg je dan een aantal aanraders op het gebied van bezienswaardigheden, shoppen, restaurants en dingen die leuk zijn om te doen. Ik moet zeggen dat wij daar ons meestal focussen op de eerste en de laatste categorie. Maar het zijn hele leuke praktische boekjes met een hele handige kaart erbij vaak. En nou ja, net wat alternatiever dan de standaard reisgids. En door Nederlanders geschreven, dus... Wij kopen eigenlijk altijd van tevoren wel een Time to Momo als we ergens naartoe gaan.
Weet je waar Momo voor staat?
Nee, geen idee.
Momo.
Volgens mij, als ik een Google-actie doe, dan ben ik er snel achter.
Nou, dat gaan we gewoon niet doen. We laten dit...
Precies. Ik heb ook nooit gesnapt waarom ze dit gerebrand hebben, hoor. Want ik vond die boekjes met 100% puntje, puntje, puntje altijd wel een gouden vondst.
Misschien toen het de radiostation 100% NL een beetje opkwam of zo. Dat daar een clash kwam.
En ik moet zeggen, een goede tweede keus, bijvoorbeeld als er geen 100% gidsje is, is de Lonely Planet Pocket Guide. Ik vind Lonely Planet zelf vind ik een beetje belegen. En een beetje vooral op wat oudere reizigers gericht met alle standaard bestemmingen. Maar de Lonely Planet Pocket Guide is ook wat alternatiever en wat meer op de jongere doelgroep gericht. Dus daar heb ik ook nog wel een paar leuke reisgidsjes van staan.
Ja, ik grapte net een beetje, maar wij gebruiken eigenlijk nooit reisgidsjes. Ooit was een van Denemarken trouwens meegenomen. Het enige wat ik daaruit heb opgehaald is dat er een margrietroute bleek te zijn. Dat je langs bochtjes kunt rijden die door het hele land gaan en dan een mooie route je voorschotelen. Maar we af en toe langs reden en af en toe niet. Dan zag je ze weer. Meestal is Google de grote vriend en doen we daar veel van het vooronderzoek.
Nee, wij kopen altijd wel één of mindere reisgidsjes gewoon voor de voorpret en voor de voorbereiding. Het enige waar ik echt een hekel aan heb zijn de reisgidsjes van ANWB Extra. Want die zijn echt allemaal super cynisch en negatief. Alsof die door hele zure bejaarden zijn geschreven. Okay. Die eigenlijk niet op reis willen. Echt verschrikkelijk.
Die willen je gewoon in Nederland houden
eigenlijk. Ja.
We kregen ook een vraag van Bernard. En die schrijft, hebben jullie wel eens meegemaakt dat een stad of een bestemming heel erg tegenviel?
Oh, interessante vraag.
Ja, kijk, in de basis denk ik dat op alle plekken wel iets te vinden is wat het interessant maakt. Maar... Het kan natuurlijk wel zijn dat de verwachtingen en de werkelijkheid niet matchen. En misschien moeten we het daar een beetje in zoeken.
Ja, ik moet zeggen, bij ons vallen eigenlijk zelden of nooit reizen heel erg tegen. Eigenlijk zijn ze altijd leuker dan verwacht. Wat ik wel had is dat ik van alle Scandinavische steden dat ik Oslo eigenlijk veruit de minst interessante stad vond.
Ja, die plus 1, want dat is precies hetgeen wat ik ook wilde zeggen.
Hoewel ik die wel nog eens een herkansing wil geven door wat meer musea te bezoeken. Hè, zoals Lianne ook had gedaan. En ik heb ooit één keer geprobeerd om een roadtrip te maken zoals normale mensen dat doen. En wij hebben natuurlijk een voorliefde voor de citytrip naar een wat grotere stad. Maar Anne en ik zijn ooit één keer vanuit Nederland met de auto richting Zwarte Woud gereden. En daar een aantal dagen besteed met bezoekjes aan Europa Park en een aantal dagen het Zwarte Woud in. Maar dat was echt zo niet ons ding. Echt verschrikkelijk zo'n autovakantie. Dat bevestigde maar weer dat dat echt niks voor ons is.
Of je hebt het niet goed gedaan, dat kan ook, hè?
Ja, dat is al best maar. überhaupt die rit van 8 uur, dat vond ik al verschrikkelijk.
Ja, ik heb dus echt een enorme slechte ervaring gehad op Kreta. Daar zaten wij voor een weekje of zo, buiten het seizoen. Maar toen hadden we echt zo'n extreem slecht hotel. Dat ik, tenminste, het hotel was in de basis niet slecht, maar het bed was vooral extreem slecht. Gewoon dunne veren voelde je en dat was echt niks. Dat we gewoon op het punt hebben gestaan om ergens anders te gaan slapen. Maar uiteindelijk hebben we toch overleefd op een of andere manier. Volgens mij zijn we niet ergens anders naartoe gegaan. Maar dat lonkte toen wel enorm hard. Ja, en Los Angeles is gewoon niet zo'n hele boeiende stad.
Daar moet je toch van meer mensen, ja.
Ja, er zijn wel nuggets te vinden, maar die liggen toch vooral buiten de stad zelf. Is gewoon niet echt. Nou, moet ik zo zeggen, er is niet echt een centrum of zo. Dat is een beetje bijzonder, weet je wel, bij een stad. Normaal gesproken heb je altijd wel een soort van centrale aantrekkingsplek. En dat is daar gewoon niet. Je hebt wel allerlei wijkjes die iets hebben. Maar dan om een of andere reden heb je dan nog niet het gevoel dat je daar bent geweest. Omdat je toch voor je gevoel in de randen allemaal dingen bent gaan doen. Maar er is gewoon geen stadcentrum. Nee. Dus ja, dan houdt het ook gewoon op. Op zich wel leuk, maar daar moet je je gewoon op instellen dat daar waarschijnlijk het gebied wat je gaat bezoeken, daar zeker niet de highlights in die stad liggen.
Goed om te weten.
Maar echt tegenvallen heb ik toch wel. Nou, dat heb ik eigenlijk nog nooit gehad dat ik me zo kan herinneren.
Nee, ik moet ook zeggen, die twee voorbeelden die ik had, waren ook niet echt tegenvallers. Hoor. Maar ja, wat jij zei, minder dan je ervan had verwacht.
Tim, we hebben een hele belangrijke vraag. Het is misschien degene die we het meest hebben gekregen. maar we hebben de vraag van Martijn Kelder eruit gepikt. Ik ben heel erg nieuwsgierig naar de laarzen van Tim.
Zo, het is lekker niche.
Welk merk is het? Zijn het echt van die regenlaarzen of meer van die leren werklaarzen? En waarom is hij zo blij met laarzen? En wat zijn je favoriete laarzen? Dat is meer dan één vraag, Tim.
Ja.
Soms, sinds Tim, loop ik vaak bij een welkoop en zo ook die laarzen langs. Maar weet nooit welke ik zou moeten kopen. Kan ik met dezelfde laarzen in de tuin bezig zijn en een heel stuk wandelen? Zoveel vragen. Dus hij geeft er zelf wat toe.
Zeg dat wel. We zijn onderhand een fashion podcast op deze manier.
Oh, dat zou ik toch niet durven stellen. Nee. Ik weet niet hoeveel mensen. Nou, misschien wel. Misschien raken laarzen er helemaal in.
Ja.
Maar ik denk dat jij ze vooral aandoet omdat ze heel praktisch zijn.
Ja, precies. Ja, wat ik al zei. We gaan heel graag op pad naar buiten de natuur in. Ook in de herfst en de winter. Eigenlijk zijn dat onze favoriete seizoenen. En ja, wij zijn gewoon heel praktisch ingesteld. Hè? Lekkere dikke jas, goede regenkleding, goede outdoor rugzak. En als je gewoon vaak op pad gaat in de regen of in de sneeuw of naar een modderig bos, dan zijn de regelaars wel heel erg handig. Dan kan je namelijk gewoon lekker op pad zonder koude of natte voeten te krijgen. En je hoeft ook niet om al die plassen heen te lopen. En ik moet ook zeggen, in een dierentuin of in een pretpark is dat ook best wel eens praktisch. Want die staan toch ook best wel vaak onder water. En ik denk dat de clue is dat in Nederland is dat niet echt gebruikelijk. Hè? Daar is het een beetje, als je aan regelaars denkt, denk je aan die goedkope groene dingen van de Boerenbond. Ja, ik denk dat je daar 1 uur op kunt lopen en dan ben je kapot. Ja. Maar in het buitenland, in Amerika, in Engeland, in Frankrijk, heb je ook gewoon hele goede wandellaarzen. Die zijn wel gewoon waterdicht van rubber, maar daar kan je gewoon de hele dag op lopen. Je moet alleen weten wat je moet kopen. En ik heb inderdaad hele fijne. En die van mij die zijn van Le Chameau. Dat is een Frans merk, of eigenlijk een Marokkaans merk geloof ik, uit de tijd dat het nog een kolonie van Frankrijk was. En die dingen die voelen gewoon alsof je sloffen aan hebt. Dan kan je gewoon heerlijk de hele dag op lopen. En dan houd je lekkere, warme, droge, comfortabele voetjes. Ook in de winter en ook in de herfst. Dus dat is ideaal. Alleen het is niet heel erg gebruikelijk in Nederland. Dus mensen valt dat op de een of andere manier. Ja, en tips. Je hebt een aantal goede merken, denk ik, die heel erg comfortabel zijn. Alleen dat is goed zoeken in Nederland. Nou ja, Le Chameau is mijn favoriet. Maar volgens mij heb je ook een Frans merk Aigle. Waar ze Le Chameau kameel betekent dat adelaar. Dus ze zijn wel van de dieren. Hunter is een heel goed merk uit Engeland. Is volgens mij ook heel populair in Engeland en Amerika en zo. Zie je eigenlijk overal ter wereld, behalve in Nederland.
Ja, die ken ik wel. Ja.
Jules is ook een goede uit Engeland ook. En Ilse Jacobsen uit Denemarken zijn ook heel goed. Dus keuze te over, alleen niet in Nederland. Ik zou vooral de tip willen geven. Koop vooral niet die goedkope groene dingen bij de welkoop. Want daar kan je niet langer dan een uur op lopen.
Goeie tip, denk Tim. En dan moeten we heel veel mensen naar dit puntje in de podcast wijzen dus.
Jij zegt het.
Volgende vraag was van Levi Austin. Zijn jullie wel eens in Canada geweest of willen jullie daar graag naartoe?
Ik ben nog nooit in Canada geweest en ik zou best naar Canada willen, maar het is voor mij niet echt top 10 materiaal of zo op dit moment.
Geen aantrekkingskracht of zo?
Ja, wel een beetje, maar ja, dat geldt voor 200 landen ter wereld.
Ik ben er wel geweest aan de westkant. En ja, de reden is ook, mijn ouders zijn hier vaker heen geweest, omdat er dus ook familie zit. En dat was dan de familie die ik iets beter kende, want die kwamen ook wel regelmatiger in Nederland. Een deel daarvan zit in de visserij en er waren dus schijnbaar regelmatig beurzen hier. Dus die zagen ook, nou, ik denk, één keer in de 2 jaar, maar vaak wel 1 keer per jaar. Ik weet eigenlijk niet waar Levi precies op aanstuurt. Ik weet niet zeker dat ik nog graag naartoe terug wil, want ik denk dat wij het meest interessante stuk voor ons hebben gezien. Dat was zeker het westen. En want daar heb je een mooie combinatie van, in ieder geval een extreem grote stad. Vancouver is gewoon toch wel semi-wereldstad. Misschien wel de interessantste stad van. Nee, dat durf ik niet te zeggen. Want ik denk dat voor aan de oostkant, daar zijn de steden misschien wel interessanter. Heb je Quebec, Montreal, Toronto en de hoofdstad Ottawa. Die vergeet ik altijd. Die op 1 lijn liggen, best goed te bereizen zijn volgens mij. Maar ja, er zijn gewoon steden en natuur is daar vrij simpel. Misschien wat dennenbos of zo. Misschien een beetje saai Zweeds. Tim, ik durf te zeggen.
Ja, okay.
Maar aan de westkant heb je veel meer gebergten. Zo. Dan heb je de Rocky Mountains liggen. En dan kun je echt gewoon prima doorheen reizen. Liggen echt extreem goede wegen en zo. En dan heb je dus als je vanaf het westen een beetje naar binnenland gaat, kom je op een gegeven moment Calgary en Edmonton tegen. Ik denk dat daar de lijn wel ophoudt. Nou, daarvoor eigenlijk misschien ook wel dat het interessant is. Maar als je aan die kant dan ook steden wil meenemen, kun je dat doen. Maar het stuk ertussen is superveel ruige natuur met een paar echt wel unieke plekken. Als je Canada zoekt en je ziet van die meren met besneeuwde bergtoppen erachter, weet je wel, van het azuurblauwe water. Dat is allemaal in die regio die ertussen ligt. Meestal een beetje zo rond Banff en Jasper. Daar heb je ook de Icefield Parkway, waar heel veel gletsjers en zo langs liggen. Allemaal supergoed geregeld, supergoed te bereizen. Mensen zijn supervriendelijk. Prijzen zijn gewoon vergelijkbaar met hier, dus daar schrik je ook verder niet van. Ja, het is wel echt de moeite. En ik denk dat, nou in ieder geval voor ons was het westen het meest interessante. En daar hebben we gezien nu. En dan heb je nog Vancouver Island trouwens, ook heel vet is. Ik weet niet of ik nog per se naartoe terug wil. Al heb ik wel ooit geroepen dat wij zijn toen geweest in, dan ben ik de naam van de stad kwijt. Maar er woonde toen ook familie van ons. We hebben toen een nachtje geslapen.
Waar woont de familie Sprangers allemaal, Paul? Jullie hebben de hele wereld bevolkt.
Ja, nee, het was vooral wel Canada en Nieuw-Zeeland. Die twee plekken eigenlijk. Maar dat was Kelowna. En toen zei ik tegen mevrouw van, ja, dit zou nou echt zo'n plek zijn waar ik met pensioen zou kunnen gaan. Ik denk niet dat het in de praktijk gaat gebeuren. Maar die stad had wel een vibe die wij beide wel trokken, ja.
Ik moet zeggen, wat mij wel erg aanspreekt, dat volgens mij ook een beetje die Canada-vibe heeft, is Maine, Amerikaanse staat.
Ja, ja. Heel dat New England hoekje daar.
Ja, guilty pleasure van ons is de Twilight films. Heb je die gezien?
Wacht even. Ja, 2 ervan volgens mij. Ja, die eerste 2.
Ik moet zeggen, die omgeving waar dat is opgenomen vind ik echt fantastisch. En dat blijkt dus Maine te zijn. Lijkt me echt geweldig met al die naaldbomen en die bergachtige wegen en de kust en die houten blokhutten. Echt heerlijk.
Ja, die kust heeft wel overeenkomsten met de kust van Zweden en zo. Ik snap de aantrekking die jij die kant op hebt wel, ja.
Vraag van Stefan Valentijn, speciaal voor jou, Paul. Hoe ver van tevoren is het handig om te beginnen met het plannen van een Tokio-reis?
Ik denk 1,5 jaar van tevoren of zo. Voor je vliegtickets moet je misschien al iets eerder gaan kijken, maar die kun je gewoon vastleggen. En hotels en zo komen later wel. Maar ik denk dat zoiets wel slim is, omdat je dan, tenminste vooral eigenlijk voor de vlucht, want dan zit je qua prijzen het meest interessant. Volgens mij als je veel verder van tevoren boekt, dan is het nog wat duurder. En als je veel later boekt, dan wordt het ook weer duurder. Maar dat kun je ook op Google Vluchten trouwens zien. Dan heb je een prijsontwikkelingsgrafiek. Er is een soort sweet spot en dat ligt volgens mij ergens tussen de 9 en 6 maanden van tevoren. Dus daar zou ik dan een beetje op mikken. En verder, ja, ik denk dat je... Ik had die 6 maanden van tevoren echt wel nodig.
Ja.
Want de voorbereiding hier heb ik nog nooit zo uitgebreid gedaan, in tegenstelling tot andere reizen. Dus zoiets. Maar als je... Uiterlijk 3 maanden van tevoren is denk ik wel aan te raden. Ja.
Nou, plak er dan een weekje aan vast. Want je moet nog wel die aflevering van 3,5 uur luisteren van tevoren.
Dat wel, ja.
En aantekeningen maken.
Ik ontdekte trouwens, daar gaan we het toch nog 1 keer over hebben, dat ik 1 tip niet heb gegeven tijdens die aflevering. En dat is dat je echt enorm moet instellen op Japanheimwee. Dat is wel echt een ding.
Ja, nog steeds.
Ja, nog steeds.
Snap ik wel.
Dat is echt erg.
Nou, dat sluit mooi aan op de volgende vraag van Quincy. Zijn er nog tripjes of reizen die jullie graag nog eens zouden willen overdoen? Dat is even de vraag hoe Quincy dit bedoelt. Overdoen omdat het tegenviel of overdoen omdat het zo leuk was dat je nog een keer wil?
Nou, er viel bij ons weinig tegen, dus we kunnen alleen maar focussen op die andere.
Ja, precies.
Jij noemde er eigenlijk net alleen, hè?
Ja, zeker. Ja, ik zou heel graag nog een keer terug willen naar IJsland en naar New York trouwens. Maar ja, sowieso. Wij gaan natuurlijk heel veel naar steden. En soms heb je een stad, dan zeg je na 10 dagen. Nou, na 10 dagen hebben we het wel gezien. En dat hadden wij laatst in Praag wel. Na 10 dagen was het gewoon goed. En in Tallinn had ik dat ook wel. Maar ik heb ook wel steden waar ik nu al 2-3 keer ben geweest, maar nog steeds niet ben uitgekeken. Ja, noem maar een paar. Parijs kan ik volgens mij echt nog 10 keer terug naartoe. Naar Londen. Berlijn is ook zo'n stad. Nou ja, natuurlijk de Göteborg, Stockholm, Helsinki, Kopenhagen. Er zijn gewoon te veel mooie steden op de wereld.
Dat is wel een probleem, ja.
En jij?
Ja, ik heb 1 reis en die zou ik echt... Ja, ik zou hem uiteindelijk wel een beetje muteren, maar die zou ik voor 90% exact zo overdoen zoals ik hem ooit al heb gedaan. Volgens mij ook wel eens genoemd in de buitenwereld. En dat was onze rondreis door het zuidwesten van de Verenigde Staten.
Ah ja, ja.
Ook omdat ik het de kinderen dus een keer zou willen laten zien wat daar om te zien is. Maar nogmaals, die afwisseling tussen steden en natuur, die is zo ultiem daar. Je hebt gewoon 3 wereldsteden en ook gewoon, nou, volgens mij wel 4, 5 nationale parken die allemaal extreem wisselend zijn van wat je daar kunt vinden, zeg maar. Dat je gewoon iedere 2 dagen kun je daar gewoon weer op een totaal nieuwe plek zijn die je kunt ontdekken. En dat is gewoon echt heel vet en dat vind je maar op weinig plekken ter wereld. En nou, wat we daar hebben ervaren, wil ik de kinderen dus nogmaals laten zien. Ja. Ik zou hem een klein beetje extenden op 2 plekken. Ik zou langer toch in de regio Los Angeles blijven. Maar dat is vooral omdat daar Anaheim ligt en dus het Disneyland resort.
Ja.
Dus daar gaan we dan een paar dagen blijven. En Monument Valley hebben we toen niet gedaan. Dus ik zou nog iets verder naar volgens mij het oosten doortrekken.
Klinkt als een hele vette reis.
Ja, dan heb je wel een week of 3 nodig. Maar zeker trouwens. dat is wel echt de moeite. Dat wil ik echt nog wel een keer doen.
Ik moet zeggen, als ik dan die kant op zou gaan, zou ik vooral het meest geïnteresseerd zijn in San Francisco.
De rest van de steden is daar wel, vonden wij daar wel de leukste. Ja. Daar heb ik het langste gezeten.
Die trammetjes en Alcatraz en de Golden Gate Bridge. En,
oh ja, oh, Alcatraz
zin in.
Ja.
Hey, en een korte, maar ook wel spannende vraag van Bram. Zijn jullie wel eens echt bang geweest op reis?
Oeh. Ja. Ik heb wel wat momenten gehad die wat spannend waren.
Met de camper?
Nou, daar heb ik misschien wel 1 moment gehad dat ik tegen het bangen aan zat. Ja. Ik had het allemaal nog onder controle voor mijn gevoel. 1 moment gehad in Schotland. Toen hadden we een camper gehuurd. En we hadden eigenlijk een buscamper gehuurd van 1 meter of 6 lang. En die zijn dan 2,5 meter breed meestal. En dan nog wel spiegels eraan en zo. Maar dus nou, iets groter dan een auto, maar ook niet extreem veel groter. Alleen toen kwamen we eraan, toen hadden we een upgrade gekregen. Ik maak hier airquotes in de studio. Na een camper van een goede 7 meter lang en dan 2,35 meter breed zijn die vaak. Toen hadden we op een gegeven moment, wilden we naar een plek toe. En we reden daar naar de weg om die te gaan bezoeken. En het stond er een bordje bij. Hier niet inrijden als je een aanhangwagen achter je aan hebt hangen. Ja, dat hadden wij niet.
Nee.
Dus wij dachten, nou, dit paardje, daar gaan we wel in rijden. En toen waren we denk een dag of 6, 7 onderweg of zo. Dus we hadden al wel een redelijk onder de knie hoe het land werkte. En zo, en hoe die enkelbaanswegen met die inhaalvakken werkte. Maar ja, toen kwamen we op een bergpasje met toch wel vrij veel... afgronden ernaast en zo. En toen had ik het toch niet zo heel breed op een gegeven moment. En toen zijn we op een plek waar de weg net wat breder was. Dus wel echt met een ravijntje ernaast. Hebben we dat ding omgedraaid. En toen zijn we weer teruggereden. En dat was ook stiekem ook best wel en we waren best wel ver. Nou, toen had ik het even niet zo heel breed. Nee. En ik heb nog wel 1 ander moment trouwens. Oh ja, zo toen dat was in de Verenigde Staten. In die rondreis die ik dus nog een keer wel overdoen. Ja. Maar dit stukje doen we dan misschien net iets anders. Maar we waren in november en toen waren we net op het moment dat een aantal van die bergpassen dicht gingen. Dus toen moesten we op een alternatieve manier van Death Valley richting San Francisco komen. Gingen we naar Fresno, wat ook trouwens bekend stond als het junkie paradise ter wereld of zo. Weet je wel, ook niet echt heel relaxed. Alleen die weg daarheen was ook dus weer zo'n bergroute. En omdat we dus om moesten rijden, werd het vrij snel donker. Maar dat was ook dat je op de weg reed en dat je wist van als het asfalt ophoudt, dan is er ongeveer nog 5 centimeter berm en dan gaat het vrij snel naar beneden. Oei. En toen reed ik niet. En daar is het ook altijd ook vervelender. Dan zit je zo een beetje uit het raam te kijken. Dan denk je van, oh, als het dan wel goed gaat. En maar daar is uiteindelijk allemaal goed gegaan.
Ken je dat programma De Gevaarlijkste Wegen?
Ja.
Je had zo'n momentje.
Ja, al denk ik dat in dit programma die wegen daar helemaal niet tevoren kwamen. Maar het was een beetje de situatie. Ja. En als ik de langste dag rijd, dan zit je al achter in een auto. Dus echt heel langer.
Ja.
Voor ons in ieder geval. En jij Tim, ben jij echt wel eens bang geweest?
Ja, er komen wel 2 momenten bovendrijven. De eerste keer, die was wel heel vervelend. Toen waren wij met het vliegtuig naar Parijs gegaan met 2 nog jonge kids. En toen was de ID-kaart te vergeten. En toen zei ze hier op Schiphol, ach meneer, dat maakt niet uit. Het is toch Schengen, dus stap gewoon lekker in dat vliegtuig. Daar dacht de douane op Charles de Gaulle Airport heel anders over. En dat liep echt wel hoog op. En toen was ik op een gegeven moment wel echt heel erg bang dat ze ons en de kinderen van elkaar zouden scheiden. Omdat wij... nou ja, niet echt konden aantonen dat het onze kinderen waren. En dat vonden ze daar nogal een dingetje. Dus daar heb ik wel een lesje geleerd. Kwam uiteindelijk gelukkig toch nog goed. Maar toen heb ik wel echt peentjes gezweten. En ik heb een keer gehad dat wij een weekje in Lissabon waren. En toen hadden we alleen de oudste dochter nog. Die was toen nog vrij klein. Die zat toen in de draagzak. En toen liepen we daar in de buurt van dat fort. Wat een beetje een van de toeristische trekpleisters is. Of een kasteel eigenlijk. En wij liepen op een gegeven moment naar beneden. Terug de stad in. En toen kreeg ik op een gegeven moment door dat er een bende was. Die overduidelijk aan het plannen was om ons te beroven.
Oh.
Maar ik had dat dus in de gaten. En toen was het echt dat ik tegen Anne zei, lopen, 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 nu lopen. Niet achterom kijken, gaan, gaan, gaan. En ze had geen flauw idee wat er aan de hand was. Ik wel. En zij hadden op een gegeven moment ook door dat ik hun door had. Dus gelukkig was toen het gevaar geweken. Maar dat vond ik wel even een spannend momentje.
Nou ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, zo.
Dus dat.
Nu is over heb ik wel eens wel een moment gehad met de camper op een plek stond dat ik het ook niet helemaal vertrouwde. Nou, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Maar daar weet ik zo niet meer de exacte situaties van of zo. We hebben nooit gehad, we hebben één keer gehad dat we uiteindelijk ergens anders nog zijn gaan staan. Nou, ik weet het niet eens meer. Oh.
En ik moet zeggen, kinderen ziek op vakantie vind ik dan ook nooit zo chill.
Nee, ja, maar ik bang, dat is bij ons nog nooit extreem geweest. Hoor. Nee. Dus we beperken zich meestal tot een keer overgeven of zo. Ja. Dat is wel acceptabel. En nog een hele andere vraag om je af te sluiten. Die kregen we van Leanne. En die schrijft, dag Paul en Tim. In jullie afleveringen van Kleine Boodschap en de Buitenwereld gaat het vaak over duurzaamheid. Maar hoe duurzaam leven jullie eigenlijk zelf?
Maar dan mag jij beginnen, want ik denk dat jij van ons tweeën toch wel de meest duurzame aan tafel bent.
Op papieren wel, denk ik, Tim. Maar dat komt misschien ook een beetje omdat ik heb geleerd dat het een term voor is. Ik ben een groene nerd.
Een groene nerd?
Ja, en dat is eigenlijk slaat het helemaal nergens op. Want er zijn best wel veel dingen die het leven veel duurzamer zouden kunnen maken. Door bijvoorbeeld dingen niet meer te doen. Maar ik ben dan vaak van het iets toevoegen van een snufje of zo om iets dan duurzamer te maken. En ik snap dat daar dan een productieproces achter zit wat dan het misschien deels om zeep helpt. Maar ik overtuig me dan zoveel mogelijk als kan dat het toch wel een goed idee is.
Nog een hobby van jou geïdentificeerd die je net niet hebt genoemd, namelijk gadgets.
Ja, dat probeer ik wel te beperken tot specifieke gadgets. Dat is wel eens erger geweest.
Alles met een appeltje erop.
We zitten hier naar een paar sammelbakken te kijken met heel veel Nintendo apparaten. En zo. Daar ben ik een beetje mee gestopt.
Oh, en nou kom ik erachter dat ik ook een passie ben vergeten.
Sammelbakken vullen.
Ikea.
Oh ja, zo ja. Nou, die kunnen ook onder zweten scharen, denk ik.
Ja.
Ik probeer er wel. Ik ben me er wel bewust van, ja. Maar op sommige vlakken misschien ook wat hypocriet. Ik probeer het rondom het huis en dagelijks leven probeer ik zoveel mogelijk rekening mee te houden. Maar met reizen laat ik het ook wel een beetje varen. We hebben dan een tijdje camper gehad. Ja, dat is dan op papier minder vervuilend dan met een vliegtuig gaan. Maar dat twijfel ik toch ten zeerste aan dat allemaal wel klopt in de praktijk. Want dan hebben we toch ook heel veel diesel erheen gestookt. Nogal hypocriet als je dan in een vliegtuig stapt voor een vakantie en daarna ook nog op zo'n cruiseschip gaat zitten voor een paar dagen. Ja. Daar gaan we binnenkort nog een keer over hebben in de buitenwereld. Dus ik hoop dat daar redelijk geopzet wordt doordat we vrijwel alles in huis elektrisch doen. Het enige gas wat we stoken is propaan, wat een stuk schoner verbrandt dan gewoon aardgas wat je uit de leidingen trekt. En probeer nog een beetje mee te helpen met het net stabiliseren met zo'n accu en zo. Daar zit dan ook een financieel wat gunstige voorwaarde aan. Dus daar helpt dan natuurlijk ook allemaal mee. Dat maakt het ook betaalbaar.
Nou ja, jullie hebben toch een elektrische auto en zonnepanelen en een batterypack. Dus je bent toch super duurzaam?
Ja, buiten alle productiedingen. We kunnen ook minder proberen te verbruiken. Wat we ook al doen, hoor. Als we nu apparaten moeten kopen omdat de wasmachine wordt vervangen, dan wordt die wel een stuk zuiniger. En nou, ik hoop eigenlijk bijna dat de droger ooit kapot gaat. Dan kan ik een warmtepomp droger kopen.
Ja, wij hebben een hele duurzame droger thuis.
En die staat nooit aan.
We hebben twee wasrekken.
Ja, nou ja, dat doen we dus ook wel steeds meer. Gewoon, dat deden we al heel veel uithangen. En we proberen gewoon zoveel mogelijk te fietsen. We hebben één auto de deur uit gedaan. Tenminste, we zorgen dan nog één auto over hebben. Dus we hebben één auto en gewoon een hoop fietsen. En daar proberen we alles mee te doen. Dus probeer er wel rekening mee te houden, ja. Maar met eten kijken we misschien wat minder na dan dat zou kunnen. Al eten we al niet zo heel veel vlees. Dus dat scheelt misschien ook al. En als we vlees eten, toch vaak kip. Omdat er dan, ja. En dat is wel een beetje bewust. Maar dat is ook gewoon omdat het daar gewoon goed bevalt. Maar als ik uit eten ga, dan gaat er wel een keer een biefstukje in, ja. Mag ja.
Ja, ik moet zeggen, ik ben ook een klein beetje hypocriet, hoor. Want ja, wat ik net zei, we reizen graag heel Nederland door voor leuke uitjes. En we stappen graag op het vliegtuig om een mooie reis te maken. Alhoewel, als het via met de trein kan, dan proberen we ook wel echt met de trein te gaan. Ja, wij hebben dan geen elektrische auto. Ik zou wel willen, maar ja, ik vind het niet te betalen op dit moment. Maar wat wij ook hebben gedaan, is ook een auto de deur uit. Dus wij hebben nog één auto voor de deur staan. En omdat Anne en ik allebei eigenlijk vrij dicht bij huis werken, staat de auto bij ons vaak 5 of 6 dagen in de week gewoon stil. En we doen eigenlijk bijna alles op de elektrische fiets. En dat werkt echt gewoon goed, zo'n elektrische fiets. Want ja, je merkt dan dat je toch Veel meer van die korte ritjes die je anders met de auto zou doen, gewoon lekker op de fiets doet.
Ja, zeker, ja.
Dus in die zin hebben we eigenlijk door de week amper uitstoot. Ja, we hebben het geluk dat we een goed geïsoleerd huis hebben. Dus we houden de temperatuur vrij laag. Dus we eigenlijk amper, we verstoken amper gas. En wat we aan stroom verbruiken is groene stroom. En als het dan koud hebben, dan kruipen we gewoon op de bank onder een vlieskleedje. Dat is ook heel duurzaam. Ja, ja, en qua eten, wij zijn wel echt flexitariërs. Dus ik denk dat we 4 of 5 dagen in de week vega of vegan eten. En als we dan toch vlees of vis of kip eten, dan is het vaak wel, als het even kan, biologisch.
Ja, ik denk dat wij 3 tot 4 dagen in de week vegetarisch eten. Ja.
Dus ja, op die manier proberen we toch een beetje een steentje bij te dragen. En we hebben een hele biodiverse, ecologische tuin.
Ja, daar kan heel de straat beamen.
Ja, want we zijn de enige groene tuin in de straat. Ja. En laatst liep er een groepje langs onze tuin. En later hoorde ik dat het een ecologische tuinarchitecte was. En die stond daar aan de groep uit te leggen. Ja, hier kun je echt zien dat deze mensen echt op een heel klein oppervlak heel veel voor het klimaat proberen te doen. Hey. Was toch een klopje op de schouder.
Ja, zeker.
Oh ja, nog een hobby, tuinieren.
Ja, daar geloof ik niet in.
Ja, toch wel.
Ja, echt waar?
Ja, allemaal die postzegel van ons. Maar die proberen we wel zo eco-vriendelijk mogelijk te maken.
Ja, te maken. Dus niet dat je onkruid gaat wieden of zo, want dan mag een plekje hebben.
Nou, inmiddels hebben we bijna geen onkruid meer, want alles is of begroeid of mullig.
Oh, kijk, en ook een goede reden om je laars weer aan te trekken natuurlijk.
Exact, en zo is de aflevering mooi rond.
Komt alles samen. Ja. En we zijn er doorheen inderdaad. Als jullie nou in de toekomst jullie vragen beantwoord willen hebben in een aflevering van de buitenwereld, dan kun je die dus naar ons toesturen. Het is wel zo, dat kan het beste via de kanalen van Kleine Boodschap.
Ja.
Want daar hebben we alles voor ingericht en voor de buitenwereld. Gewoon niet iets minder consistent brengen we die ook uit.
Ja, want met al onze hobby's en interesses hebben we gewoon geen tijd voor nog meer social media kanalen.
En administratie, ja. Dus ga naar kleineboodschap.com/volgen. Dan vind je alle social media kanalen waar wij te vinden zijn. Wil je wat langer bericht kwijt, dan kan het via het contactformulier op de site kleineboodschap.com. Maar als je een lang verhaal wil sturen of je een voiceclip mee sturen, net zoals de dames die in het begin van deze aflevering hoorden, dan kun je die sturen naar info@kleineboodschap.com.
Ja, en je luistert zowel De Buitenwereld als Kleine Boodschap in je favoriete podcast-app. Het zijn 2 verschillende podcasts, dus zorg ook dat je op allebei abonneert. En daarnaast zijn we ook te vinden op Spotify, YouTube en onze website. Dat is kleineboodschap.com of kleineboodschap.com/debuitenwereld. Verder kunnen we het heel erg waarderen als je ons een rating of een review geeft. Bijvoorbeeld in Apple Podcasts of Spotify of YouTube. En het is natuurlijk ook superleuk als je iemand anders vertelt over Kleine Boodschap of over De Buitenwereld.
Ja, en daarmee zijn we echt aan het einde gekomen van de aflevering. Dus bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe.
Houdoe waar.